Goedenavond, collega's en andere belangstellenden. Ik open deze raadsessie waar wij het over een drietal WMO-zaken met elkaar zullen houden. Ik heb even gedacht, wat doen we? Doen we ze integraal of doen we ze in deeltjes? Ik heb toch gekozen voor deeltjes. Betekent wel dat u de door aan u toegewezen spreektijd dan zelf dient te verdelen over deze onderwerpen. Want anders zou u misschien bij het laatste onderdeel helemaal geen spreektijd meer hebben. Dus dat dient u zelf in de gaten te houden. Ik heb niet doorgekregen dat er insprekers zijn. Dus ik kan gaan noteren, tenminste toch niet, hè. Ik kijk nog even naar mijn verhaal. Fred, sessies, WMO, nee, geen insprekers. Wie van de collega's wil als... Wij gaan het als... Nou, dan moet ik eerst zeggen natuurlijk, wij gaan ten eerste de participatieverordening bespreken. Nummer, het stuk wat eindigt op 599. En wie mag ik daar als eerste het woord voor geven? Dat is mevrouw Boy, Partij van de Arbeid. Laat ik tegelijk maar even het rijtje noteren. Mevrouw Steffens, hap. Meneer Tuning, GroenLinks. Ja, meneer Van Dijk, Forza. Mevrouw De Bree. Ja. Nee, laten we het dan even op volgorde houden. Meneer Mees, geloof ik, VVD.
Jonkhout.
Jonkhout, sorry. Het komt nog wel een keer. Ik heb nog 3,5 jaar. En mevrouw van D66. En tenslotte mevrouw CD van de P. Oh nee, van het CDA. En collega Van Bezooyen. ChristenUnie, SGP. Heb ik u allemaal gehad? Dan geef ik als eerste het woord aan mevrouw Boy.
Dan hoop ik dat ik niet zo galm als u. En hier klinkt het iets beter. Maar u galmt enorm en u piept. Dus ik hoop dat iemand van het geluid daar wat aan kan doen. Nou, niet u zelf, maar uw geluid. Het is echt... Maar goed, het is ook een soort participatie, zal ik maar zeggen. We starten met het vaststellen van de participatieverordening. Allereerst willen wij van de PvdA graag onze waardering uitspreken voor het werk en de inzet van de WMO-raad en de WMO-klankbordgroep. Het is dan ook goed dat we na 4 jaar hebben bekeken of dat werk en die inzet van de WMO-raad op goede koers ligt. Die evaluatie die er gemaakt is door Movisie, het rapport wat er uitgekomen is, mag je op zijn minst kritisch noemen. Maar wel opbouwend kritisch. En het is dan ook fijn om te lezen dat zowel de gemeente Haarlemmermeer als de WMO-raad zelf het eens zijn met de op- en aanmerkingen die in het rapport staan. Maar het ook nagenoeg helemaal met elkaar eens zijn over de oplossingen zoals die genoemd zijn. Ik zeg nagenoeg, want op één punt zijn ze het niet met elkaar eens. Om al deze aanbevelingen tot een goede werkbare modus te brengen, zullen de WMO-raad zelf, de gemeente, maar ook de gemeenteraad zich in moeten spannen. De interne structuur is iets voor de WMO-raad zelf, waarbij ze ondersteund en gefaciliteerd worden door de gemeente Haarlemmermeer. Maar het is ook aan ons, de raad en de gemeente Haarlemmermeer, om te laten zien dat wij de WMO-raad serieus nemen. Dus tijdig de stukken aan hun toe doen komen en dat we ook luisteren naar hun advies en daar ook op wachten. Ze hebben daar een bepaalde termijn voor en ik vind dat, en dat zult u met mij eens zijn, dat we die termijn ook moeten in acht moeten nemen. Dank u wel. Ik had iets anders opgeschreven, dan krijg je dat. Maar ik vertel u niks nieuws. Het staat allemaal in de stukken die we voor ons hebben. Zoals ik al zei, de gemeente en de WMO-raad zijn het niet voor 100% met elkaar eens voor wat betreft de aanbevelingen en het uitvoeren daarvan. Een van de dingen die daarin staan, waar ze het niet met elkaar eens zijn, is de zittingstermijn van de WMO-raad. Het is eigenlijk niks of oneindig, 4 jaar of oneindig. Het lijkt ons zo, als PvdA, dat daar toch een hele mooie tussenvorm voor gekozen moet worden. Een rooster van aftreden, waarbij we de komende 4 jaar... ik doe maar voorstel hoor, u hoeft er niks mee te doen. Maar het lijkt mij heel praktisch dat u gewoon ieder jaar een paar mensen af laat treden en een paar nieuwe aantreedt, zodat die continuïteit die de WMO-raad zelf zo graag wil, gewaarborgd blijft. En dat er nieuw bloed bij komt, zoals de gemeente zo graag wil. Waar wij het zelf niet helemaal mee eens zijn, is het overgaan tot het uitbetalen van vacatiegelden. Dat bevreemdt ons erg. Dit schept een precedent voor alle andere klankbordgroepen die wij in onze gemeente hebben of nog krijgen. En de enige vraag die wij dan ook hebben op dit onderdeel is dit ook wel echt noodzakelijk? En wat is dan de alles overwegende reden geweest om dit in te stellen? En hierbij wil ik het voor deze nota graag houden.
Dank u wel, mevrouw Boorpe van de A. Mevrouw Steffens van de HAP.
Ja, dank u voorzitter. Nou, in grote lijnen denk ik dat wij een gelijkluidend verhaal hebben, zoals zojuist door de Partij van de Arbeid heeft gehoord. In grote lijnen. Ook wij zijn blij met de evaluatie. Een goed, stevig rapport van Movisie, waaruit ook blijkt dat eigenlijk beide partijen, als je het even zo neer mag zetten, gemeente aan de ene kant, WMO-raad en klankbordgroep aan de andere kant, met elkaar vinden dat het een goed moment is om terug te kijken, daar iets van te leren en daarin ook vooruitkijken en dus een hele doorontwikkeling doormaken. Het is een goed moment daarvoor en ik denk ook dat de wijze waarop dat nu gedaan is een grondige manier is en nogmaals een helder rapport van Movisie. Mijn fractie kan dan ook de voorgestelde wijzigingen die ook inderdaad gesteund worden door de WMO-raad, kunnen we gewoon mee instemmen. We denken dat het ook getuigt van een serieuze evaluatie waar ook heldere adviezen uit zijn voortgekomen en bijna logisch de voorgestelde wijzigingen. Aan de ene kant de structuuraanpassing, rol en verantwoordelijkheden voor zowel WMO-raad als klankbordgroep. Maar ook zeker de cultuuraanpassing waarbij toch meer ook datgene zit wat er tussen de twee groepen wordt afgesproken intern. Maar ook de ondersteuning die vanuit de gemeente moet komen. En we denken dat om te zorgen dat de WMO-raad zich serieus genomen voelt en blijft voelen, het belangrijk is dat de tijdigheid, waar ook mevrouw Boy al iets over heeft gezegd, van het aanleveren van de informatie, eigenlijk het meest essentiële punt is waar de gemeente toch haar organisatie op moet aanpassen. Het maken van die planning voor een jaar vooruit van alle stukken waar advies op zou kunnen komen, die ook nu namelijk niet in lijstjes voorkomen, zaken die met sport te maken hebben, met jeugd te maken hebben, zou ik ook graag daarop zien. En dan kan de WMO-raad zelf bepalen wanneer zij al dan niet gevraagd advies geeft. Daarnaast, voorzitter, en dat hoorde ik zojuist ook bij mevrouw Boy, heeft ook mijn fractie wel wat moeite met een van die voorstellen, daar waar het gaat over de benoemingstermijn. Wij zijn van mening dat het heel belangrijk is om zowel voor de gewenste professionaliseringsslag als ook voor de zichtbaarheid en ook de continuïteit dat wij niet moeten gaan bepalen dat het nu wel tijd is dat er veranderingen plaatsvinden in de WMO-raad. Ik denk dat dat met een natuurlijk verloop, en mevrouw Boy noemde dat net een soort rooster van aftreden. U zei daarbij elk jaar, daar ben ik geen voorstander van. Ik denk dat de WMO-raad dat uitstekend zelf kan regelen. Maar wij stellen dus in ieder geval voor om op dit moment dat artikel 4 lid 4, zoals dat hierin staat, niet door te laten gaan, zoals het nu geformuleerd is. Voorzitter, wat wel van belang is voor deze hele situatie, als het gaat om de representativiteit, want ook wij zijn het eens met die zaken die er zijn gezegd over een bredere vertegenwoordiging. Ik heb net al twee extra domeinen genoemd waar eigenlijk naar gekeken zou moeten worden. Is het voor ons wel belangrijk om te weten, want per januari zou er eigenlijk een nieuwe delegatie moeten zitten. Hoe staat het met die kandidaten? Want u heeft geworven, daar wordt ook aan gerefereerd. En ik ben heel benieuwd of er al mensen zijn die zich hebben aangemeld vanuit organisaties of individueel. Voorzitter, kortom, we hebben vertrouwen in deze doorontwikkeling en we denken dat de WMO-raad en de klankbordgroep uitstekend in staat zijn om hun hernieuwde samenwerking vorm te geven, ook samen met de gemeente. En we denken dat deze hele nieuwe structuur en cultuuraanpassingen daar een uitstekende bijdrage aan gaan leveren.
Dank u wel, mevrouw Steffens. Het woord is aan meneer Tuning, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Nou, op zichzelf kunnen wij heel kort zijn. Wij zijn blij met de frisse kijk, zeg maar, die op het doorontwikkelen van de WMO-raad, zeg maar, uit dit stuk, zoals het uit het stuk spreekt. We kunnen ons helemaal vinden in de lijn ook die hier neergezet is. Zelfs kunnen we ons voorstellen, juist vanwege die professionalisering die wij belangrijk vinden, om daar een vacatiegeld aan te koppelen. Dus in die zin kunnen wij het voorstel helemaal steunen. Maar ik heb al gezegd, we kunnen kort zijn. Ik plaats wel één kanttekening bij het volgende. Namelijk in het stuk staat dat wij verwachten van de WMO-raad een adviesrol. En niet een belangenbehartigersrol. En op zich kan ik me in de praktijk voorstellen dat waar de belangenbehartigers in de WMO zich echt een plek moeten kunnen krijgen. Dus wij hebben gekozen voor de WMO-raad. Hoe wij in de praktijk aan belangenbehartigers gaan vragen om zich te beperken tot adviezen en niet aan belangenbehartiging te doen. Ik snap wel wat u ermee bedoelt en ik kan me daar ook wel in vinden, maar in de praktijk lijkt het me lastig om aan een belangenbehartiger te vragen om geen belangen te behartigen. Dat is eigenlijk de enige kanttekening die wij plaatsen. Maar verder complimenten voor het stuk en de WMO-raad.
Dank u wel, meneer Tuning. Meneer Van Dijk, Forza Haarlemmermeer.
Dank u, voorzitter. Mijn collega's hebben een aantal zaken die ik had willen benoemen ook benoemd. Het is mooi dat we dezelfde conclusies trekken. Wij kunnen ons in ieder geval goed vinden in de participatieverordening van de WMO-raad. We zijn het eens met het college om een maximale benoemingstermijn te handhaven. Echter, in het kader van de continuïteit en kennisoverdracht is het wel wenselijk wat ons betreft dat niet alle leden op één moment aantreden en dan weer aftreden. Verder zijn wij, de heer Tuning heeft er ook al aan gerefereerd, zijn wij van mening dat de beoogde ontvlechting van de functie van de WMO-raad als enerzijds adviesorgaan en anderzijds belangenbehartiger een theoretische ontvlechting is die in de praktijk moeilijk te realiseren zal zijn. Belangrijk is wel dat de WMO-raad vroegtijdig bij beleidsontwikkeling wordt betrokken. Verder sluiten wij niet uit dat de WMO-raad in de toekomst eigenlijk dezelfde bevoegdheden zou moeten hebben als een ondernemingsraad met instemmings- en adviesbevoegdheden. Voorwaarde voor ons is wel dat de WMO-raad een goede afspiegeling is van alle doelgroepen. En dat is het helaas nog lang niet. Sommige doelgroepen zijn slecht of niet goed vertegenwoordigd. En dat vinden wij wel een punt van aandacht. Dank u, voorzitter.
Dank u, mevrouw De Bree. Trots op. Halen we meer.
Dank u wel, voorzitter. De vorige sprekers hebben al een aantal punten genoemd. Ook wij zijn blij met de participatieverordening zoals die nu hier voor ligt. Wat mij inderdaad ook met mevrouw Boy opviel, zij heeft het al genoemd, vacatiegelden. Dan heeft ze ook inderdaad gezegd, zittingstijd, hoe lang zou de WMO-raad moeten zitten, zitting moeten hebben, moet ik zeggen. Ik ben ook voorstander van een rooster van aftreden. En dan zou je dus kunnen denken aan het benoemen van bestuursleden op enig moment. Maar een rooster van aftreden zodanig maken dat niet het hele bestuur tegelijkertijd opstapt. En dat je dus zegt, het ene jaar is het mevrouw en het andere jaar is het meneer. Dat is wat ik op dit moment even kwijt wil ten aanzien van de participatieverordening. Dank u wel.
Mevrouw De Bree, meneer Jonkhout, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan me grotendeels wel aansluiten bij de vorige sprekers. Ook wij zijn blij dat er een evaluatie gehouden is. En dat mede met de aangegeven verbeterpunten hebben geleid tot een nieuwe verordening. De enige vragen die wij hebben zijn eigenlijk ook al gesteld, onder andere door het Partij van de Arbeid, over de vacatiegelden. Wij zijn ook wel bang van hoe gaan we daar een precedent mee scheppen. We willen graag horen hoe het college daarin staat. En ook wij hebben de vraag, maar die is ook al door mevrouw Steffens gesteld, maar die ga ik toch nog even herhalen. Hoe het zit met de aanmeldingen van de vacatures naar aanleiding van de advertenties. En voor de rest willen we alleen maar complimenten maken over de participatieverordening.
Dank u, meneer Jonkhout. Het woord is aan mevrouw Bouwman van D66.
Dank u wel, voorzitter. Nou, alle lopende woorden zijn al gesproken, maar toch nog één keer, WMO-raad. Geweldig gedaan. Met ambtenaren ongetwijfeld. De enige vraag die ik nog niet heb gehoord is dat in de participatieverordening wordt voorgesteld om vanaf volgend jaar de raad te informeren door middel van een jaarverslag bij de jaarrekening. En dat vind ik heel erg weinig informatie. Kan de raad niet beter geïnformeerd worden door een uitgebreider jaarverslag? Dat was eigenlijk de enige vraag die er voor mij overbleef.
Bedankt, mevrouw Bouwman. Mevrouw CD, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Nou, CDA vindt het ook een prima verordening. We hebben daar wel een paar vragen over. De eerste vraag die ik graag zou willen weten is het volgende. In de rapportage die we hebben gekregen wordt voor respijtbegrip en mantelzorgers een eng begrip gebruikt. Het gaat over gezinsleden en partner. Daar waar de verordening spreekt over de sociale relatie. Die is veel uitgebreider voor Russen.
We hebben het alleen over de...
Graag via mij, mevrouw Boy.
Neemt u me niet kwalijk, voorzitter. Mevrouw CD had denk ik niet meegekregen dat we het alleen nu even over de participatieverordening zouden hebben. Dus okay. Dat fluisterde ik even in.
U heeft okay. Helemaal gelijk, sorry. Ik had namelijk een integraal verhaal gemaakt, dus ik moest nu eventjes het in drieën knippen. Maar goed, de verordening die, of die participatieverordening die er ligt, prima. Wat betreft de jaarthema's, de jaarkalender, om daar thema's op aan te geven. Wat wij graag zouden willen zien is, kan daar ook een stuk communicatie aan worden gekoppeld. Want als je van tevoren al weet wat je gaat behandelen met elkaar, wat voor adviezen er worden verwacht, dan kun je daar ook een soort communicatiekalender aan koppelen. Voor wat betreft de vacatiegelden, daar heeft de CDA eigenlijk niet zoveel moeite mee. Als je professionele mensen wilt hebben, dan is het zo dat je daar wel eens wat tegenover moet stellen. En voor de rest is het een prima verordening, dank u wel.
Mevrouw Seré, bedankt. Het woord is aan de heer Van Bezooijen, ChristenUnie SGP.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben het over de WMO-raad en over de WMO als totaliteit. En dan hebben we het over een heel breed en maatschappelijk buitengewoon belangrijk veld. Wat we in ieder geval kunnen zeggen, en ik heb het ook van diverse collega's al gehoord, dat er toch wel brede waardering is, ook voor het werk van de WMO-raad. En daarom sluit ik ook van harte aan bij de meningen van die zojuist ook zijn geuit, van wees vooral zuinig op de know-how en de ervaringsdeskundigheid van de WMO-raad. Probeer inderdaad die breedte van het maatschappelijke veld toch wel te representeren binnen de WMO-raad. En heb heel veel aandacht voor die continuïteit. En op het moment dat je zegt van een ploeg wordt afgelost en er komt een totaal nieuwe ploeg voor in de plaats, dan heb je sowieso weer minimaal 1 à 2 jaar inlooptijd nodig. En dat kan het voor het vervolg heel erg lastig maken. Ik werd net toch even geraakt door het element wat genoemd werd, de belangenbehartiging. Ik heb daarover na zitten denken en ik wist dat ik daar ook een citaat van opgeschreven had. Ik moest wel even zoeken. En dat citaat dat luidt: neem nooit advies aan van iemand die niet hetzelfde probleem heeft. En op het moment dat je dat aan je door laat dringen, wel luisteren, hè. Neem nooit advies aan van iemand die niet hetzelfde probleem heeft. En ik denk dat je daarmee de kern van de belangenbehartiging van de WMO-raad in dit maatschappelijke veld heel nadrukkelijk aanraakt. Ik dank u wel.
Dank u, meneer Van Bezooijen. Dat betekent dat wij thans klaar zijn. Oh, meneer Nomen.
Ik zou toch even een vraag willen stellen aan de heer Van Bezooijen. Het is een mooi citaat. Ik ben benieuwd welke wijsgerige die verzonnen heeft. Want ik vind hem namelijk niet zo sterk.
Durft hij vast niet te zeggen dat hij van hemzelf is.
De voorzitter neemt de woorden uit de mond. Ik heb er geen naam bij staan, dus ik zou het niet weten.
Ja, dan neem ik aan, raad.
Ja, voorzitter. Ja? Misschien dan toch even een aanvulling. Citeren is woorden lenen zonder pacht te betalen, om nog maar een ander citaat te noemen.
Nou, ik denk dat we aan het eind van deze raadsperiode het groot citatenboek weer een aantal aanvullingen kunnen geven. Maar ik concludeer dat sociaal rechts er niet is, dat verder alle andere partijen het woord hebben gevoerd, als ik het goed gezien heb. En dat betekent dat het woord nu aan het college is voor een eerste termijn. Het college vandaag, ik heb hem nog niet welkom geheten, maar... door de portefeuillehouder zelf, de heer Bak.
Ja, dat vind ik wel mooi klinken door de portefeuillehouder zelf. Alsof ik anders een afgevaardigde gestuurd zou hebben.
Nou ja, als collegiaal college, komt voor.
Nee, ik begin eigenlijk even, dat is niet inhoudelijk, bij het, de spreuk die u... neem nooit advies aan van iemand die niet hetzelfde probleem heeft. Dus neem geen advies aan van een tandarts met een uitstekend gebit. Dat zou dan ongeveer ook de strekking kunnen zijn. We komen eruit met elkaar, absoluut. U ieder heeft heel veel bewondering en respect uitgesproken voor de WMO-raad. En ik moet u zeggen, ja, ik deel dat. En vanmiddag, omdat de zittingstermijn ten einde loopt, heb ik de WMO-raad ook van harte gefeliciteerd en een opsomming gegeven van al hetgene wat ze hebben gedaan in de afgelopen jaren. En ik moet u zeggen, dat is bijzonder veel geweest. En dan zie ik dat de WMO-raad die zoveel werk doet, dat die relatief zo onbekend is in onze gemeente. Wij zullen heel veel meer moeten communiceren met onze inwoners, dat er een WMO-raad is die zich bezighoudt met al die belangen die te maken hebben met maatschappelijk werk. En daar hebben we nog een hele wereld hebben we daar te winnen. Er zijn opmerkingen over gemaakt en ik ben het er volledig mee eens. Laat ik beginnen met op de volgorde zoals de vragen ook gesteld zijn. Mevrouw Boy die zei de zittingstermijn. Ja, u heeft er wat moeite mee om een zittingstermijn van 4 jaar te hanteren. En dan mensen te laten aftreden. Waar eigenlijk het college wat en trouwens ook de gemeente moeite mee had. Dat was een eindeloze zittingstermijn die nooit ten einde zou komen.
Mevrouw Boy, uw interruptie.
Ik heb geen moeite met een zittingstermijn van 4 jaar. Waar ik moeite mee heb is dat na 4 jaar iedereen er tegelijkertijd uit moet. Dat is het verschil wel hoor.
Dat is ook nooit de bedoeling geweest, dat mensen na 4 jaar en blok zouden optreden. Nee, het was een angst van de WMO-raad dat stel dat mensen zouden zeggen, we hebben er geen trek meer in, en en blok zouden aftreden, dat je dan het probleem van discontinuïteit zou krijgen. Wat wij wilden voorkomen, dat was een advies, en eigenlijk was dat het enige advies waar we het niet eens mee eens waren, dat iemand een eindeloze termijn als lid van de WMO-raad kan hebben. Dan raak je zo in ja, verklonken met de organisatie hier, ja, dat je je rol wellicht niet meer goed kan spelen of waarschijnlijk zelfs niet goed kan spelen. Maar die zittingstermijn die zal beslist langer zijn dan de 4 jaar die u bedoelt. Ja, dan heeft u het over vakatiegeld en er zijn meer mensen die daar opmerkingen over gemaakt hebben. Op dit moment wordt er al vakatiegeld uitbetaald. Er wordt vakatiegeld uitbetaald aan de WMO-raad, alleen niet aan de klankbordgroep. En de klankbordgroep die wordt nu verbreed en op basis van gelijke inspanning, ja, is het besluit genomen om ook de klankbordgroep vacatie te geven. Ja, heeft dat een soort nevenwerking? Kan het zo zijn dat andere klankbordgroepen ook nu aankloppen? Nou ja, daar is natuurlijk lang over nagedacht. In theorie is dat mogelijk, maar wij denken dat we dat toch ook wel een verhaal hebben. Waarom hier in dit geval? Omdat het een klankbordgroep is die een lang bestaan zal gaan leiden. En het zal veel werk van deze mensen vergen. Dat geldt trouwens voor iedere klankbordgroep natuurlijk. Het is een end in de tijd en het gelijkheidsbeginsel. Dat heeft ertoe geleid dat we van mening waren dat een vacatie hier op zijn plaats zou zijn. En ik hoorde daar ook, als ik me niet vergis van u, meneer Tuurling, dat u zei, ja, verdere professionalisering, dat rechtvaardigt eigenlijk ook wel een vacatiegeld. Mevrouw Steffen zei, wat nou geborgd zou moeten worden, dat is de tijdigheid van de informatie. En daar ben ik volkomen met u eens, want als we die evaluatie lezen, dan zie je dat de WMO-raad soms niet eens in staat is geweest om op een zorgvuldige wijze een advies te formuleren. Of zelfs helemaal niet kon formuleren, omdat ze te laat de informatie kreeg. Nou, daar kan dus absoluut niet het geval zijn. En in de nieuwe periode zullen we moeten borgen dat dat op een goede manier gaat, want anders neem je de WMO-raad eigenlijk ook niet serieus. U zegt het maken van een planning. En ik kan u daar eigenlijk geen toezegging op doen, want ik weet niet of het mogelijk is om een planning te maken. Ik denk dat die in ieder geval nooit voor 100% te maken is. Maar wellicht dat het wel goed is, daar waar het kan, om die planning, waar het kan, om het ook te doen. Zodat je weet, ja, wanneer, en dat geldt dan ook voor de WMO-raad, dat de WMO-raad in staat is om
daarop haar adviezen te baseren, de ongevraagde adviezen. Nou, u heeft ook iets gezegd over de benoemingstermijn, mevrouw Stemmers. Ik hoop dat ik met het antwoord aan mevrouw Boy, dat ik daar duidelijk in ben geweest. Ja, u vraagt iets over de representativiteit van de klankbordgroep. Ja, daar zijn mensen op. Het is een voorzitter inmiddels en er hebben zich drie leden hebben zich aan. Ja. Nee, dat is de klankbordgroep, als ik me niet vergis. Klankbordgroep, hè? Voor de WMO-raad. Van de WMO-raad zijn twee aftredende leden. Die aftreden. Het is een nieuwe voorzitter, die is benoemd. En er zijn drie leden die inmiddels aangesteld zijn. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, sorry, je moet altijd eventjes kijken of je papiertje voor ze staat. Ik moet even iets, er is iets met het geluid hier. Ik hoor allerlei brommen en zoemen omhoog komen. Ik wel, dat komt hier, uit dit dingetje komt dat. Ja, dat kan ook natuurlijk. Ja, meneer Tuning heeft iets gezegd over de adviesrol en over de belangenbehartigingsrol. Van, is dat nou eigenlijk wel mogelijk dat mensen die gewend zijn om zich als belangenbehartiger op te stellen, ja, dat die nu adviseur worden? Ja, dat is met de leden van de WMO-raad besproken en die zijn zelf van mening dat ze dat aankunnen. Er is ook een lid van de WMO-raad die zegt, ik stap daaruit, ik ga nu over naar de klankbordgroep, omdat ik mij primair een belangenbehartiging van mijn doelgroep voel. Ja, en niet die breedte wil van eigenlijk dat, ja, die adviesrol, hè, de adviserende rol. Dus ik denk dat het heel goed mogelijk is om dat in tweeën te knippen. En ik denk dat het ook van belang is. Nu zag je bij de WMO-raad dat die twee delen door elkaar heen liepen. Dat mensen eigenlijk in gezamenlijkheid en zich bijna, zoals ik zou willen zeggen, boven de partijen verheffend, ja, een advies zouden moeten geven, maar gelijktijdig ook toch gefocust werden door de problemen in de eigen groep. En dat kan wel eens een stukje spanning geven. En de WMO-raad is zelf van mening, dat moeten we niet meer willen. Wij moeten dat knippen in een adviesrol en in een klankbordrol. Dus de belangenbehartigende rol, waarin mensen uiteraard zelf de keuze hebben of ze dat willen doen en welk van de hoedanigheden ze willen aannemen. Even kijken. Ja, meneer Van Dijk van Forza die maakt een opmerking. Die zegt de WMO-raad, die zou op het moment dat die voldoende representatief is, zou die een soort instemmingsrecht moeten hebben zoals een ondernemingsraad dat heeft. En ik hoor dat graag van u in tweede termijn, want ik kan mij niet zo makkelijk nu voorstellen hoe dat hier binnen een gemeente en ja, hoe dat zijn beslag zou kunnen krijgen. Maar u zult er in de tweede termijn ongetwijfeld op terugkomen. Ja, mevrouw De Brees, een voorstander van een rooster van aftreden. Nou, ik denk dat u waarschijnlijk op uw wenken bediend zult worden, mevrouw De Bree. Meneer Jonkhout, VVD. Nou, u heeft een vraag gesteld over vacatiegeld. En hoe staat het college daarin? Het college is van mening dat het goed is dat als de WMO-raad vacatiegeld krijgt, dat de klankbordgroep dat ook krijgt. Ja, mevrouw Bouma. U heeft een vraag gesteld. En zou u die nog even willen herhalen voor me?
Dat we vanaf volgend jaar informatie krijgen door middel van het jaarverslag bij de jaarrekening. En dat lijkt mij heel erg weinig informatie. Ik kan het niet op een uitgebreidere manier.
Bij de start van de WMO is er. Sorry, ja, dat was uw knopje. Bij de start van de WMO is er speciaal voor gekozen om dat op een heel uitgebreide manier te doen. Omdat de WMO nieuw was, bijna een experiment. En de raad daar heel nauw bij betrokken was hoe het functioneren van de WMO-raad zou gaan. Inmiddels, na de periode die we nu gehad hebben, ja, heeft er, ik zou bijna willen zeggen, toch ook een professionaliseringsslag plaatsgevonden. Je ziet dat de WMO-raad dat die op niveau gekomen is. Dat er allerlei zaken liggen die nu gewoon regulier uitgewerkt moeten worden. En we menen dat dit eigenlijk ook, en dat is volgens mij ook als ik het eerder aangekondigd, het moment is dat we het gewoon in de normale cyclus kunnen meenemen van rapportage. Mevrouw Cédé heeft het over de communicatie gehad. Daar heb ik aan het begin heb ik daar al wat over gezegd. Het zou heel goed zijn als de communicatie sowieso beter zou zijn. Niet alleen naar de WMO-raad, maar ook naar de inwoners van Haarlemmermeer. Dat geldt natuurlijk heel breed, want ik denk dat we het met elkaar erover eens zijn. Ik maakte net overigens, ik moet daar wel duidelijk in zijn. Ik maakte een opmerking over de drie mensen die inmiddels ik zei benoemd, maar ze kunnen uiteraard pas benoemd worden op het moment dat u het een en ander hier aangenomen heeft. Ja, meneer Bezooy zegt bewaak de breedte en u heeft volkomen gelijk. En het moet nog breder, want als je kijkt naar de samenstelling zoals die er nu is, is die op sommige punten is die nog aan de magere kant. En zullen we heel veel moeten werven en het ook onder de aandacht brengen van mensen. En ze eigenlijk ook aanmoedigen en bijna uitnodigen om mee te doen aan dit hele belangrijke maatschappelijke proces. Wat de wet maatschappelijke ondersteuning is en de raad en de klankbordgroep die erbij hoort. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Bak. Nu een tweede termijn. Ik stel voor om die kort te houden, ook gezien het feit dat we nog twee andere WMO-onderwerpen moeten hebben. Maar ik loop u gewoon even langs, want u hebt allemaal nog spreektijd, mevrouw Boy.
Dank u wel, voorzitter. Ik dank de wethouder voor zijn beantwoording. U heeft mij gerustgesteld in zaken de opvolgingstermijn of de aftredingstermijn eigenlijk meer. Ik wil wel graag even hier opmerken dat het krijgen van vacatiegeld absoluut niet gelijk staat aan het hebben van een professionele inzet of het leveren van kwaliteit. Ik heb ik heb net iemand gehoord die indruk wekte dat als je iemand vacatiegeld geeft dat je dan ook professionele inzet hebt. Dat is absoluut niet synoniem aan elkaar. Dus ik denk dat we het meer in de kwaliteit van de klankbordgroep moeten zoeken. In de breedte, zoals u net zelf ook al aangaf. En dat we dan ook moeten bewaken dat die breedte erin zit, zodat we niet straks 20 mensen uit één en dezelfde doelgroep in die klankbordgroep hebben. En dat er ook niet iemand ingaat omdat hij toevallig graag één keer in de maand €50 extra op zijn rekening gestort wil hebben. Dank u wel.
Mevrouw Boy, dank u. Mevrouw Steffens.
Ik hoop maar niet dat soort mensen zich aanmelden, maar ik kan me ook niet voorstellen dat dat gebeurt, eerlijk gezegd. Voorzitter, u heeft iets gezegd over over het rooster. Nee, niet alleen over het rooster, maar over die zittingstermijn. En ik heb even het artikel erbij gepakt zoals het hier staat. Ik zie ook tegelijkertijd dat de ingangsdatum van deze verordening januari 2011 is. Dus vanaf dat moment geldt dan, als je dus benoemd bent, dat je nog één keer herbenoembaar bent. En dan hoop ik dat in die tweede reeks van vier, dat daar dan dat rooster van aftreden in wordt gedaan. Zodat we nu de professionaliteit en zeker die know-how, die ook door meneer Van Bezooyen werd aangehaald, niet kwijtraken en daarmee het kind met het badwater weggooien.
Dank u wel, meneer Tuning.
Ik had eigenlijk geen behoefte om meer te reageren in het tweede termijn, maar toch even één opmerking aan aanleiding van mevrouw Boy. Ik heb niemand horen zeggen dat het hebben van vacatiegeld een betere professionaliteit op gaat leveren in de advisering. Behalve mevrouw Boy zelf.
Ja, oké, dank u wel. Mevrouw Boy, gaat u gaan.
Iemand heeft gezegd dat de professionele inzet bevorderd moet worden en dat vacatiegelden daarbij kunnen helpen. En dat bestrijd ik.
Nou, waarvan acte?
En daar ben ik het niet mee eens. Goed.
Ook daarvan acte. Dank u, meneer Tuning, meneer Van Dijk.
Ja, dank u, voorzitter. Wat ik bedoelde met bevoegdheden of zoals behoorlijk bij de ondernemingsraad is dat je zou kunnen denken dat ergens waar de WMO-raad een advies over heeft gegeven of zou moeten geven, dat alleen ten uitvoer gebracht kan worden op het moment dat er ook daadwerkelijk een advies is gegeven. Dat is een recht dat ook voorbehouden is aan ondernemingsraden. En ja, je mag toch niet willen dat er iets uitgevoerd wordt zolang er geen advies is geweest.
Duidelijk. Mevrouw de Bree.
Ik heb eigenlijk geen tweede termijn reactie. Het enige wat ik wil zeggen is dat ik de portefeuillehouder bedank dat ik op mijn wenken word bediend.
Meneer Jonkhout.
Nee hoor, niks toe te voegen. Bedankt voor het antwoord.
Mevrouw Bouwman.
Nee, ik ook niet.
Mevrouw Cedee.
Ik heb niets toe te voegen, voorzitter.
Meneer Van Bezooyen.
Ja, die tandarts is bij mij nog even blijven hangen. En dan zie ik in gedachten voor me een tandarts die gevoelloos, en dan niet door de verdoving, maar van zichzelf uit gevoelloos, zeg maar empathieloos, een wortelkanaalbehandeling begint. En ja, zoiets bedoelde ik.
Dan zouden er natuurlijk wat u betreft ook nooit mannelijke gynaecologen kunnen zijn. Maar meneer Van de termijn, meneer Bak.
Ik ga in ieder geval niet op de opmerking van de voorzitter in, kan ik u vertellen. Goed, mevrouw Steffens, ja, u heeft gelijk, natuurlijk. Ja. En je moet zoveel mogelijk. Je moet zoveel mogelijk. Moet je de kennis die mensen hebben, moet je zien te bewaren. Dat gooi je niet weg. Ja, meneer Van Dijk zegt iets over de WMO-raad zou de bevoegdheid moeten hebben. Ongeveer aan de analogie van de ondernemingsraad. Zolang er geen advies gegeven is, dan mag er niks gedaan worden. En als ze dat helemaal een analogie doen van de OR, dan kan het gewoon een maand naast je neergelegd worden. Ik denk dat het eigenlijk niet een goed idee is. De WMO-raad is een raad die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het college van burgemeester en wethouders. En die brengen dat in en die brengen dat naar de raad toe. En daar vindt de besluitvorming plaats. Het kan niet zo zijn dat als de WMO-raad om haar moverende reden, en ik kan me niet voorstellen bij de huidige raad dat het ooit gebeurd zou zijn, maar om haar moverende reden van mening is dat ze maar geen advies moet geven, dat dan wij helemaal geblokkeerd zijn op dat punt en niks kunnen doen. Bovendien zijn dat dingen. Kijk, de positie van de WMO en WMO-raad, je mag hem wel zelf inbedden. Maar die is natuurlijk toch wettelijk is die binnen bepaalde kaders is die verankerd. Ja, maar de bevoegdheid geven zoals een ondernemingsraad die heeft, die komt binnen die kadering eigenlijk niet voor. Ik zeg niet dat het niet kan, maar het is iets waar ik nu in ieder geval helemaal verder geen antwoord op kan geven. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Dit is, dacht ik, in twee termijnen goed besproken. Kan doorgeleid worden naar de stemming. We gaan over naar het tweede onderwerp van deze sessie. De aanpassing van de WMO-verordening. Sluitende op 718. En ik ga maar in dezelfde volgorde werken. Maar ik doe het eens van achter naar voren. Meneer Van Bezooijen, ChristenUnie SGP.
Nou, dan ben ik heel kort, voorzitter, want ik heb hier eigenlijk helemaal geen opmerkingen bij. Ik kan me helemaal vinden in zoals dit op dit moment voor ligt. Dank u wel.
Dank u wel, zelfs geen citaat. Mevrouw Cedé.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik begon er net al over. Het ging over dat het enge begrip, zoals hier in de nota wordt gehanteerd, voor respijtzorg. Voor een partner voor de zorgvrager en de gezinsleden. En daar waar die in de verordening is uitgebreid naar, ik moet even snel zoeken, degene waar je ook een sociale relatie mee hebt. En met degene waarvoor wordt gezorgd, familie, vrienden en of kennissen. En respijtzorg is natuurlijk al heel erg belangrijk, want het gaat over overbelasting. Het beleidsplan meer doen aan meedoen spreekt van de burger en met sociale verbanden. En die een groter aandeel nemen in het zorgen voor eigen welzijn en welbevinden. En waar het om gaat nu is, waarom in de nota niet, zeg maar dat er wel het enge begrip en de verordening uitgebreid. Is dat wettelijk opgelegd? Is dat voortschrijdend inzicht? Dat zou ik graag willen weten. En dan is er ook nog iets als die huishoudelijke hulp die wordt genoemd. De respijtvoorziening beperkt zich tot huishoudelijke hulp. En dat vindt het CDA wat aan de magere kant. Immers, ondersteuning en hulp beperkt zich niet alleen tot poetsen, maar ook bijvoorbeeld tot administratieve hulp. Dag en nacht of weekend opvang. En ook die kan heel erg belastend zijn. Dus wij vroegen ons af waarom er hiervoor is gekozen. Dank u wel.
Dank u, mevrouw Cedé. Mevrouw Bouwman, D66.
Ja, u heeft het maar al voorgekauwd. Maar dat was ook wat wij erg misten. Dat bij de overbelasting van die maatregelen om overbelasting te verminderen, de uitgebreide hulp niet vermeld wordt, helemaal nergens. Dus alleen maar huishoudelijke hulp en geen extra hulp voor mensen die echt ernstige ziektes hebben. En voor de rest heb ik ook nog bij keuzevrijheid, wordt in de beleidsmaatregel of regels gesproken over neergelegde criteria. Die kan ik helemaal nergens vinden. Dus ik kan echt niet. Ik snap niet waar we het dan over hebben. En wat dan de voorwaarden zijn. Om welke situaties deze voorzieningen worden geboden.
De wethouder begrijpt de vraag niet.
Nee?
De wethouder begrijpt de vraag prima. Maar alleen, waar kan ik het vinden in.
Dat moet ik dat eventjes op gaan zoeken. Maar daar kom ik dan straks op terug.
Maar dat kunt u in de loop van de discussie doen. Verder door.
Ik zoek het straks wel eventjes op. Ik kom er straks op terug.
En dat was verder uw verhaal? Ja. Wel, meneer Jonkhout, VVD.
Voorzitter, nee. We hebben op dit moment geen vragen en kunnen ons prima vinden in de inhoud. Maar wellicht vragen van de collega's komen nog tot nieuwe inzichten.
Okay. Mevrouw De Bree, trots op Nederland.
Dank u, voorzitter. Ik heb inderdaad het raadsvoorstel, de verordening, gelezen. Ik heb op zich over de verordening heb ik geen op- of aanmerking of suggestie. Het enige wat mij opvalt is inderdaad het onderwerp respijtzorg. Misschien dat daar nog een aanvulling van kan komen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw De Bree. Meneer Van Dijk, Forza.
Ook Forza heeft geen vragen en vindt het een goed stuk. Bedankt.
Meneer Tuning.
Ook wij stemmen in met de voorgestelde verordening. Het enige wat ik nog wel wil vragen is dat het college heeft natuurlijk formeel advies gevraagd aan de WMO-raad. Die hebben wij inmiddels ook gehad allemaal. Hè? En die doen nog wat suggesties, althans doen wat bevindingen over de mantelzorgers. Mag ik de wethouder vragen om op dat punt van de WMO-raad nog te reageren naar ons toe? Ja. Want die spreken wel behartenswaardige woorden daarin. Ja.
Dank u, meneer Tuning. Mevrouw Steffens-Hap.
Ja, dank u, voorzitter. Nou ja, zozeer vragen heb ik niet, maar ik vind wel iets van datgene wat hier voor ligt. Allereerst vindt mijn fractie het heel goed dat er nu is gekozen om dit hele proces op te knippen in korte termijn en lange termijn oplossingen. Het was denk ik al langer duidelijk dat we er anders namelijk op tijd niet uit zouden komen. En het is denk ik goed dat er dus besloten is om voor 1 jaar nu deze verordening zo vast te stellen. En vervolgens te gaan kijken naar die zaken waar de WMO-raad, en ik ben blij met de opmerking van meneer Tuning, ik hoop ook dat u daar even op ingaat, met die opmerkingen weer verder aan het werk gaat. Ik vond het advies van de WMO-raad dan ook gewoon een helder advies, namelijk in grote lijnen akkoord, maar er stond één maar bij, zorg over de mantelzorgers. En dat is een zorg, die kent u ook van mijn fractie, die al vanaf dat we begonnen zijn met de WMO ook een zorg is van de HAP. De overbelasting, en een van mijn collega's had het daar net al over, is een grote zorg. En ik moet ook zeggen dat we natuurlijk in het begin ook geprobeerd hebben vanuit mijn fractie en ook met steun van andere fracties om de mantelzorg en respijtzorg, om dat te verbreden. Er was alleen onvoldoende steun voor. En ik weet niet zeker of u straks het laatste stuk, namelijk de WMO-rapportage, nog apart gaat behandelen. Anders wil ik daar wel eventjes, u wilt dat apart gaan doen. Nou, ik wil toch een klein verbandje leggen. Ik was in ieder geval blij om daarin te lezen dat het de intentie is van dit college, van deze portefeuillehouder, om met preventie en vroegsignalering aan het werk te gaan, een stuk laat ik maar zeggen, een stuk steviger als dat we tot nu toe hebben gedaan. En om ook de ontwikkeling van de respijtvoorzieningen al in 2010 op te pakken. Daar zijn we dus tevreden over. We zijn blij dat die zorg gedeeld is. En we hopen daar ook gewoon op korte termijn van u echt concrete voorstellen voor te krijgen. Want zoals bijvoorbeeld net ook gezegd werd, dag-weekendopvang, alleen huishoudelijke hulp hebben we altijd gezet, is gewoon te weinig. Daar moet meer gebeuren. Voorzitter, dat is één. Ik ben ook blij met datgene wat u in uw voorstel schrijft over de compensatieplicht. En u zegt letterlijk, u vindt dat die op korte termijn beter vormgegeven moet worden en in uw beleving zelfs in optima forma. Dan begrijpt u natuurlijk dat de verwachtingen hoog zullen zijn van mijn fractie. En ik hoop dus dat u die ook kunt waarmaken, want het is niet zomaar een uitspraak die hierin staat. En wij zijn dan ook heel benieuwd naar datgene wat u daar in samenspraak met de WMO-raad, daar gaan wij vanuit aan gaat doen. Voorzitter. We zijn natuurlijk met de WMO-raad enorm enthousiast over de keuze die is gemaakt als het gaat om sportvoorzieningen. We zijn heel blij met deze eerste concrete invulling van een amendement dat mijn fractie eerder heeft ingediend over het persoonsgebonden sportbudget. We gaan er wel van uit dat dit niet het enige is dat er in het kader van het persoonsgebonden sportbudget gaat gebeuren, want het was veel ruimer qua intentie, u kent dat. Voorzitter, dat zal betekenen dat sporten en meedoen voor onze gehandicapte inwoners steeds meer de gewoonste zaak van de wereld gaat worden. En we zijn dan ook heel blij om te zien dat er nu verdere invulling wordt gegeven aan onder meer sporten voor iedereen, maar ook de compensatieplicht en de respijtzorg. Dank u, voorzitter.
Dank u, mevrouw Steffens. Ten slotte, mevrouw Boy, Partij van de Arbeid.
Dank u wel. Ik ga niet alles herhalen. Het is heel prettig dat in deze verordening een aantal zaken geregeld worden die zijn blijven liggen. Er is altijd, of die geregeld zouden moeten worden, blijven liggen is misschien de verkeerde term. Er blijven altijd wat vragen over en ik ben met de anderen benieuwd naar de antwoorden die u, naar het antwoord op de brief die de WMO-raad u gestuurd heeft.
Wel, met mevrouw Boor beëindigen we dus de eerste termijn van de raad. Meneer Bak.
Voorzitter, ik begin bij mevrouw Steffens, want dat staat me nog het helderst voor de geest. U heeft het over compensatie voor de gehandicapten. Ja, wij zijn van mening dat wat wij nu kunnen regelen met elkaar, dat bedrag voor 3000 euro, dat voor veel van de sporters, dat volledig toereikend zal zijn. En u vraagt mij om een toezegging te doen die in feite verder gaat dan wat hier staat. Of als u van mening bent dat dit goed geregeld is, ja, dan zijn we het helemaal met elkaar eens.
Sorry, voorzitter. Ik vind dat dit een heel goed begin is. Alleen het amendement zoals het was ingediend was ruimer. En dit is eigenlijk de eerste concrete invulling. En ik kijk eigenlijk uit naar wat onze portefeuillehouder sport nog meer gaat doen op dit punt.
Duidelijk.
Ik kan het overnemen. Nou, de portefeuillehouder sport, ja, die heb ik uiteraard betrokken hierbij. Hè, want dit soort dingen kun je alleen in samenwerking kan je dat doen. Hoe zich dat verder gaat ontwikkelen, wij vinden dat dit een uitstekende start is. Ja, en dat echt een verbetering is ten opzichte van de oude periode, de voorgaande periode. Mevrouw Sade, die heeft het over een beperking van de respijtzorg. Ja, wat we voor gekozen hebben, dat is om de overbelaste mantelzorgen, want daar gaat het om, om die de mogelijkheid te geven om voor een wat langere periode als mantelzorger even terug te treden. En dat gaat vaak ook, het is een hele zware psychische belasting. Het is vaak ook een zware fysieke belasting. Dat mensen de mogelijkheid hebben om dat te doen. We hebben het ook opgerekt naar 6 maanden. De WMO-raad is van mening dat je dat eigenlijk zou moeten verbreden. Dat moet je, daar zou je ook, u noemt het zelf, want u haalt dat uit de brief van de WMO-raad, neem ik aan. Je zou ook de administratieve druk zou je weg moeten nemen. Dus mantelzorgers die administratieve hulp verlenen. En al dat soort zaken die erbij horen. Ja, ik ben het wel met u eens dat een ideale situatie zou zijn. Maar we hebben ook te maken met de haalbaarheid ervan. Met de haalbaarheid bedoel ik ook dat je het kunt waarmaken, dat je het kunt realiseren. Dat kunnen we dus op dit moment, kan ik u zeggen, zou dat lastig zijn. Om dat te doen wat de WMO-raad voorstelt. Of dat in de toekomst wel mogelijk is, dat weet ik niet. Maar er zijn natuurlijk al heel veel plannen zijn er gedaan. Heel veel zaken staan in de stijgers. En die willen we nu eindelijk eens een keer gaan waarmaken waar we de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest. En dit is naar ons idee net een stapje te ver. Wat niet wil zeggen dat het in de toekomst daarvan uitgesloten is. Ja, mevrouw Boy die was verlangend te horen hoe het een en ander nog... Nou, dat hoort u op dit moment. En mevrouw Bouwman van D66, u heeft nog wat over de beleidsvrijheid gezegd. Kunt u mij daar nog wat over melden? Want...
Keuzevrijheid. Het staat in de beleidsregels. Het college bepaalt in welke situaties de bij de wet verplichte keuze tussen een voorziening in nature en persoonsgebonden budget niet wordt geboden aan de hand van de in de beleidsregels neergelegde criteria. Nou, ik heb dat helemaal niet kunnen vinden. Dan denk ik van, welke criteria zijn er?
Ik ben van mening dat dat op een hele zorgvuldige beantwoording vraagt. En u krijgt, en uiteraard al overige leden van de raad ook, schriftelijk het antwoord daarop.
Is hier nog behoefte aan een tweede termijn? Ja, in ieder geval, u bent al over uw spreektijd heen. Maar... Ja, degene die behoefte hebben aan een tweede termijn, die mogen even. Mevrouw Sade.
Even over het niet mogelijk zijn van uitbreiding van de respijtzorg. Ik kan me zo voorstellen dat daar financieel misschien dat misschien daaraan ligt. Daar ligt het niet aan.
Ja, meneer Bak.
De financiën zijn we helemaal niet aan toegekomen. Maar zulke dingen moet je ook organisatorisch moet je dat voor elkaar zien te krijgen. En ik kan u absoluut niet garanderen dat dat lukt in 2011 en 2012. Dus ik denk dat het dan ook niet verstandig is om zulke afspraken met elkaar te maken.
Ja, inderdaad. Maar u bent inderdaad geholpen. Meneer Van Bezooijen.
Ja, dat is nou precies het onderwerp waar ik ook op in wilde gaan. Die respijtzorg. Omdat je moet namelijk heel goed kijken dat zeg maar, datgene wat geboden wordt, zeg maar, die ondersteuning bij de huishoudelijke hulp, dat is voluit een onderdeel van de WMO. En de overige zaken die hebben daar mogelijk wel iets mee te maken, maar... Zijn daar niet direct uit af te leiden. Op het moment dat het gaat om andere specialistische zorg, dan dan zit je in een ander gebied en dan zit je in de AWBZ-zorg. En juist binnen de WMO, denk ik, moet je heel zorgvuldig kijken naar de trits. Wat is zelfzorg, wat is mantelzorg en wat is professionele zorg? En daar ook heel nadrukkelijk die scheiding leggen.
Ja, Bouwman.
Ja, ik zit er toch over te denken. Die huishoudelijke hulp is dat, hoe noemen ze dat ook weer? HBH. Ja. 1, en dan heb je ook nog 2 en 3. En dat zijn wel de uitgebreide zorgen. En die vallen daar toch wel onder. Dat zou dan toch een uitgebreidere hulp kunnen zijn voor mensen met meer wensen.
De tuning.
Nou, ik vind wel dat de portefeuillehouder wat makkelijk over de aanbeveling van de WMO-raad heen stapt. Als zijnde van, nou, dat is organisatorisch lastig te realiseren. Want die suggesties die ze doen, die zijn op zich helemaal niet zo ingewikkeld. En ik neem niet aan dat u bedoelt in onze eigen gemeentelijke organisatie dat allemaal voor elkaar te boksen. En dan gaat het wel over middelen misschien. Nou, volgens mij hebben we altijd nog steeds overgehouden binnen de WMO-budgetten. Dus u stapt wel heel makkelijk voorbij aan die advisering die ze erover doen. En ik had toch graag van u willen horen dat het misschien niet nu geregeld kan worden, maar dat u wel degelijk bij de volgende evaluatie, die volgend jaar op de planning staat, daar wat meer inhoudelijk op zou kunnen ingaan. Want nogmaals, de zorg, die proef ik ook bij u, die gaat over de zorg omtrent de mantelzorgers. Die hebben het heel zwaar. Nou, wat er nu voorgesteld wordt, prima, dat schept lucht. Maar er zijn hele praktische suggesties gedaan die volgens mij heel makkelijk gerealiseerd kunnen worden. En daar had ik toch wel wat meer over van u verwacht.
Nog anderen in tweede termijn? Nee, dan rond ik nu de...
U?
Ja, nee, u was weg. Komt nou.
Ik wil graag reageren op
de... Ja, oké, maar ik wil nou even de eerste tweede termijn afronden. Ja? Meneer Bak.
Natuurlijk, op dit moment vindt er, trouwens geldt ook voor mevrouw Zedelen, vindt heel veel discussie plaats over de respijtzorg. Maar dat is iets waar, wat ook toekomstgericht is, nog eerder dan de evaluatie, ja, kunt u ook een nota zien over, tegemoet zien over de respijtzorg. Wanneer dat zal zijn, dat is het moment dat het afgerond is. Dat kan 3 maanden zijn, dat kan 4 maanden zijn. Maar in ieder geval, de eerste helft van het jaar 2011 krijgt u alweer een nota over de respijtzorg. En dan komen we met elkaar in discussie over dat onderwerp. Alleen de suggestie zoals die nu wordt voorgesteld, kan nu nog niet overgenomen worden.
Dan wilde ik dus ook dit onderwerp na 2 termijnen doorgeleiden naar de beslissingen volgende week. Of over 14 dagen. En dan tenslotte het punt WMO-rapportage. Wat eindigt op 9-6-8. Dat is geen voorbereiding van een stemming, maar overleg met het college. Zullen we maar weer dit lijstje aanhouden. En dan begin ik met meneer Van Dijk.
Dank u, voorzitter. Maar op dit punt heb ik eigenlijk niks te melden, omdat ik het goed vind.
Mevrouw De Bree.
Dank u, voorzitter. Nee, ik heb geen... Verdere mededelingen of opmerkingen, dank u.
Bronkhout.
Nee, wij vinden het ook een goed stuk. Wij houden, we vinden WMO's uiteraard van groot belang. Maar we houden nauwlettend de ontwikkelingen rond het Haarlemmermeers leerbedrijf scherp in de gaten. Want werk blijft natuurlijk wel van belang om deel te nemen aan de samenleving.
Dank u. Mevrouw Bouwman, D66.
Nee, dank u. Ik heb geen opmerkingen.
Mevrouw Cedé, CDA.
Geen opmerkingen over de rapportage, dank u wel.
Meneer Van Bezooijen, ChristenUnie SGP.
Jawel, voorzitter. Domein 3. Zoals die genoemd staat, en dan zijn er 2 doelstellingen vastgelegd. En op het moment dat je die doelstellingen zo bekijkt, dan zeg je van ja, dat ziet er op zich prachtig uit. Maar op het moment dat je doelstelling 1 pakt en dat ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking doen actief mee op alle levensgebieden. Op het moment dat dat een streven is, dat gestimuleerd wordt enzovoort, maar... Ik kan u verzekeren uit eigen ervaring dat ouderen ook hun beperkingen hebben om actief te zijn. Dus op het moment dat je ze dit dwingend oplegt, dan kan dat wel eens tot problemen leiden. Dus misschien zou dat iets genuanceerder opgenomen moeten worden. Punt 2 kan ik natuurlijk voluit mee eens zijn. Dank u wel.
Mevrouw Boy.
Toch wel grappig hoe je stukken kunt lezen, voorzitter. Want ik heb nergens in het stuk zien staan dat iedereen per se mee moet doen, maar mee mag doen. Dus als een oudere Volgens mij heeft hij ook alle recht om nee te zeggen, meneer Van Bezooijen. En volgens mij kunnen ouderen dat heel goed voor zichzelf opkomen. Dus laten ze dat dan ook vooral doen. Het enige wat ik opgeschreven heb hier is van joepie, ik kijk er naar uit. En dat hoop ik dat we volgend jaar leuk met elkaar... Nou, joepie heb ik, verzin ik nu te plekken. Maar ik kijk er naar uit dat we volgend jaar met elkaar weer in gesprek gaan komen over een aantal nieuwe dingen die op stapel staan. Het uitwerken van een aantal dingen, doorontwikkeling. U heeft ze hier allemaal genoemd, de accenten waar u het over heeft. En daar wil ik het bij laten.
Mevrouw Steffens, we hebben nog zoveel tijd over dat u best mag.
Voorzitter, ik denk dat ik net als de collega's kort kan zijn. Ik heb u bij het vorige stuk aangegeven dat met name de preventie en vroegsignalering, zoals ik het hieruit begrijp, beter en sterker opgepakt gaat worden. En daarnaast ook de respijtvoorzieningen. En eigenlijk waren dat de twee accenten die u ook had gelegd, waarvan ik zei ja, ik hoop dat we dat terug kunnen zien. U zegt zelf, er is wat weinig tijd geweest voor een echte evaluatie. Ik ga er wel vanuit dat over een jaar, hè, eind 2011, dat u dan voldoende tijd heeft gehad om die langere periode van 2,5 jaar te beschrijven. En ja, dat we dan ook kunnen beoordelen of het tijd is voor aanpassingen in het beleid of niet.
Dank u, mevrouw Steffens. Meneer Tuning, tenslotte.
Tenslotte nog wel. Dank u wel, voorzitter. Kijk... Daar moeten we wel even wat van het hart nog, want doe ik het even in mijn eigen woorden. In het stuk staat van het college van, nou ja, u kende altijd een WMO-rapportage. Nou werken we met indicatoren, nogmaals, ik doe het in mijn eigen woorden. Die zeggen niet altijd alles. Dat gaan we ook anders doen. Kan ik me alles bij voorstellen. Maar dan vind ik het wel heel jammer dat er dus nu een heel andere soortige rapportage komt, die eigenlijk summierde informatie geeft. We kunnen het op zich nog wel met elkaar eens zijn dat het beter kan dan de indicatoren die ervoor stonden. Maar dan doe ik het even heel scherp, dan heeft het nog niet het recht om dan maar geen rapportage te sturen. De raad heeft gevraagd om bepaalde cijfers te krijgen en die krijgen we nu niet. Nou, dat is alleen maar eventjes een soort van kanttekening die plaatst bij deze rapportage. Want ik kan me nogmaals heel goed voorstellen dat we ergens anders naartoe gaan. En dat we nieuwe indicatoren met elkaar afspreken die veel betere beelden geven over hoe het nou gaat binnen een bepaald beleidsveld.
Mevrouw Steffens.
Ja, voorzitter, dan ben ik wel benieuwd, want ik denk dat meneer Tuning een terecht punt maakt. Ik ben er dus van uitgegaan dat als we in 2011 die nieuwe rapportage ingaan, die dan 2,5 jaar beslaat, dat die gewoon voldoet aan alle afspraken die u met de raad heeft staan.
Nee, tuurlijk. Tuning. Maar dat neemt niet weg dat we over nu misschien best wel wat informatie hadden willen hebben. Maar goed, het is een kanttekening die plaats. Dus ik maak daar geen punt van verder. Ik heb nog wel één hele concrete vraag. Er staat op de eerste bladzijde van de nota staat een zin waar ik de portefeuillehouder wil vragen wat hij daar nou precies mee bedoelt. Want er staat onderaan, en dan begin ik na de komma van 2012, zullen we onze ambtelijke inzet verminderen en terugbrengen tot het reguliere niveau dat via de lijn ingevuld wordt. Kunt u mij eens aangeven wat u daar nou precies mee bedoelt?
Dat was dan de raad, meneer Bak.
Wat wij daarmee bedoelen, meneer Tuning, dat is dat we het gewoon terug willen brengen naar ja, de reguliere cyclus. Hè, zoals wij rapporteren aan de Raad. En de extra ambtelijke inbreng die we gehad hebben, die was nodig om alles wat te maken had met de WMO, dat experiment, om dat van de grond af te tillen. Dat heeft heel veel extra aandacht gevraagd. Hè, want het was allemaal volkomen nieuw wat we met elkaar moesten doen. Inmiddels zijn we zover dat we dat terug kunnen brengen tot het normale niveau waarop je ambtelijke ondersteuning geeft. We zijn ervan overtuigd, en er is ook een hele discussie aan vooraf gegaan voordat hier dat op papier kwam. Is het nu op dit moment mogelijk om met een verminderde ambtelijke ondersteuning toch alle ontwikkelingen op het gebied van de WMO op hoog niveau te houden? En de conclusie is geweest dat dat mogelijk is. En ik zie u nu kijken, natuurlijk, als zou blijken, want dat heb ik ook intern gezegd, als zou blijken dat door wat voor ontwikkelingen ook blijkt dat er extra ambtelijke ondersteuning mogelijk is, dan zal dat onmiddellijk weer een onderwerp van discussie zijn en dan zal het op niveau worden gebracht. Dus die discussie heeft heel volledig, ambtelijk heeft die ook met de wethouder in deze plaatsgevonden.
Nog behoefte aan een tweede termijn?
Ik denk verder. Dat meneer Bezooijen je antwoord wil.
Ja? Nou, ik dacht dat u zei dat u klaar was, dus ben u wel...
Nee, ik ben klaar tegenover meneer Tuning.
Nee, maar hebt u verderop de tweede termijn willen...
Ik zou nog één ding, want ik vroeg of meneer Bezooijen een antwoord wil hebben op de opmerking die hij maakte. Maar ik denk dat mevrouw Boy daar deels ook al wat over gezegd heeft. Nee, mensen hoeven niet alles te doen. En ook ouderen, u praat uit uw eigen ervaring, zegt u. Maar wat we hier bedoeld hebben, dat is dat mensen binnen hun beperkingen die ze hebben, wel de mogelijkheid moeten hebben om alles te doen wat zij zouden kunnen doen om goed maatschappelijk te functioneren.
Meneer Van Bezooy.
Ja, zo heb ik hem ook heel graag willen lezen. Die eigen ervaring, dat is meer mijn beroepsomstandigheden, hoor. Ik bedoel, ik wil dat niet al te persoonlijk toepassen. Natuurlijk, zoals mevrouw Boy hierop inging, is dat zo. Van op het moment dat er impliciet is de mogelijkheid tot, maar zo staat het er niet. En u gaf al aan van, ja, het is maar hoe je zo'n zin leest. Van hier staat het wel heel stellig, deze zin. En die viel me echt op.
Dank u, meneer Van Bezooy. Ik neem aan dat we verder geen behoefte meer aan een tweede termijn hierover. Dus ik neem aan dat we vruchtbaar overlegd hebben, raad en college hierover. Ik dank de participanten aan de discussie. Ik dank de portefeuillehouder en ik sluit de sessie.
Ja, voorzitter, dan buiten de orde, maar... Eerst heeft u het over gynaecologen en daarna over vruchtbaar overleg. Ik weet niet...
Nee.
Ik ben nou M. Jonkhout. Oké. Okay.
Groot is.
Dames en heren. Groot gedeelte van het gezelschap van beneden heeft zich nu naar boven verplaatst. En wij gaan met elkaar een sessie in over het thema economische ontwikkeling. En wij gaan daar met de portefeuillehouder, de heer Van Dijk, links van mij, van gedachten wisselen over de voortgangsrapportage 2010 en kredietaanvraag van het ACT. En de bedoeling is dat dit een voorbereiding is voor een stemming over dit raadsvoorstel die over 14 dagen zal plaatsvinden. Ik heb gezien dat er geen insprekers zijn, dus ik ga even noteren wie van de collega's graag het woord wil hebben. Niet allemaal tegelijk. Ja, ik noteer mevrouw Mulder van GroenLinks. Meneer Heijmeriks, HAP, mevrouw Van der Helm, CDA, meneer Zwaneveld, ChristenUnie SGP, meneer Spijkers, Trots, meneer Awadlaai, Elze Kalai, sorry, neem me niet kwalijk. Ja, het is mijn tong, hè? Maar in ieder geval van de VVD. mevrouw De Rooy, Partij van de Arbeid. De heer Meijer van Forza. En ook meneer Van Bellen, D66. Heb ik jullie dan allemaal? Prima. En nou, meneer Van Dijk komt vanzelf aan beurt. Ik geef als eerste het woord aan mevrouw Mulder van GroenLinks.
Goed, ik mag het spits afbijten. En ik moet u zeggen, naar portefeuillehouder, dat ik een beetje schroom heb, maar dat ik toch wel kritisch ben over zeg maar, deze voortgangsrapportage. Het is namelijk zo dat, als ik het samenvat, dat er toch wel wat onduidelijkheden in zitten. En ik wil me neutraal tot kritisch uitdrukken. Het komt er in ieder geval op neer dat het niet helemaal goed zit met de financiën. De financiering is niet rond. Het lijkt ook niet helemaal goed meer te zitten met die drie pijlers van het ACT. Multimodaliteit, duurzaamheid en beyond logistics. We gaan wat van de plannen af. Althans, dat is de indruk die het stuk bij ons oproept. Over duurzaamheid. Ja, hoe zit het nu eigenlijk met die governance ervan? Ofwel, het borgen van die randvoorwaarden die op het gebied van de duurzaamheid aan dit project ooit zijn gesteld. Het lijkt erop alsof de uitwerking ervan naar de toekomst wordt geschoven en de verantwoordelijkheid ook vooral bij de ontwikkeling van de deelgebieden wordt gelegd. Terwijl natuurlijk juist dit programma erop gericht is om zeg maar, daar heel kaderstellend, sturend, bewakend in te zijn. Over die multimodaliteit en die beyond logistics, ja, hoe zit het nu eigenlijk met de uitwerking van dat oorspronkelijke innovatieve plan? De voortgangsrapportage bericht ons nu over de resultaten van een recente studie, hoe dat plan nog verder uitgekleed moet worden, te prioriteren, onder de druk van de huidige economische situatie. Het oorspronkelijke plan van een ondergrondse transportverbinding, of zo je wilt een ongestoorde transportverbinding, is al helemaal losgelaten en vervangen door een, u heeft er net al wat over gezegd bij de vorige sessie, maar het lijkt er toch op een doodgewone asfaltbaan die volledig toegankelijk wordt voor vrachtverkeer. Ja, bekruipt ons het gevoel dat een soort sluiproute voor vrachtverkeer van de A4 door de polder wordt als het ware. Maar goed, misschien is dit gechargeerd. Er komt in ieder geval een vrachtwagenparkeerterrein. En daar is dan trouwens ook nog de vraag van wat werkelijk de marktvraag is op dit moment. Want u heeft ook nog een onderzoek uitgezet en daar verwachten we eind 2010 de resultaten van. Ook hiervoor geldt dat niet op alle punten, de besluitpunten die ons worden voorgelegd, helemaal helder is wat de werkelijke implicaties daarvan zijn. En dan wil ik nog even ingaan op de financiering van deze ontwikkeling met name. Want daar zit wel een echte concrete vraag van ons. Hier in het voorliggende raadsvoorstel wordt een aanvullende kredietaanvraag voor de komende jaren gedaan. De dekking van die aanvullende gevraagde kosten is echter niet geregeld. De krediet voor ACT kunnen niet langer ten laste van de grondexploitatie van die A4-zone West worden gebracht, stelt u. En nu stelt u voor om zowel de bijdrage aan ACT als de gemeentelijke begeleidingskosten voor die doorontwikkeling van ACT voorlopig ten laste van de grondzaken te brengen. Reserve bedoel ik, van de grondzaken. Nou, het Rijk heeft inmiddels natuurlijk wel die 8,3 miljoen euro toegezegd bij te dragen, maar wel onder de voorwaarde dat we daar met een cofinanciering over de brug komen van de betrokken partijen. Maar ja, daar stellen we ons wel de vraag, hoe ver bent u daar nou mee of moet u daar nog aan beginnen? En het zal best lastig zijn gezien de economische recessie om dat rond te krijgen. Of heeft u een andere voorstelling van zaken, dan laten we ons dat graag door u uitleggen. Van oorsprong had GroenLinks met de Amsterdam Connecting Trade eigenlijk helemaal niet zoveel problemen, omdat er een stevig duurzaamheidscomponent in zat. En daar willen we dus heel graag aan vasthouden en we hopen van harte dat u ons daarin kunt overtuigen. Maar zoals het uitgeklede plan er nu ligt en op de wijze waarop het in de voorgangsrapportage uitgewerkt, zeggen wij, we zien eigenlijk op dit moment niet zoveel terug van die duurzaamheid en het innovatieve karakter. En we willen ook geen overlast door het onbeperkt toelaten van vrachtverkeer onder het mom van tijdelijkheid. En die grond is ook best wel duur om zo te gebruiken. En kortom, resumerend aan de wethouder van Economische Zaken, nu de vraag of u daadwerkelijk nog brood ziet in deze ontwikkeling. Ofwel, is deze ontwikkeling economisch nog wel haalbaar? En wat gaat deze ontwikkeling überhaupt maatschappelijk en economisch in positieve zin voor de gemeente Haarlemmermeer opleveren? En ik benadruk, ik hoop dat u mij kunt overtuigen.
Dank u wel, mevrouw Mulder. Het woord is aan de heer Heimeriks van de HAP.
Dank u wel, voorzitter. De HAP kan voor een aantal punten in het betoog van mevrouw Mulder ons in vinden. Waarom? Omdat ik ze ook hier gedeeltelijk op papier heb staan. En hoef ik ze dus zo meteen niet te noemen. En winst in tijd is mij altijd welkom. Voorzitter, de voortgangsrapportage is een vervolg op die voortgangsrapportage van november 2009 en 8 en 7. En dus eigenlijk kijken we naar de behaalde resultaten sindsdien. Opmerkelijk is dan dat bij de beslispunten van dit voorstel de Raad niet gevraagd wordt in te stemmen met de voortgangsrapportage, zoals die aangeboden wordt, zoals ook gebruikelijk is, maar alleen één beslispunt eens in te stemmen met de kredietaanvraag. Wellicht kan de portefeuillehouder ons uit de droom helpen, maar we lezen in de samenvatting van het raadsvoorstel op een viertal plaatsen aan uw raad wordt gevraagd in te stemmen met nieuwe strategie. Aan uw raad wordt gevraagd uitwerking van de convenanten parallel te laten lopen. Uw raad wordt gevraagd in te stemmen met de realisatie van de OLV, Greenport, inkomsten via de FES. En aan uw raad wordt gevraagd voorlopige bevindingen input te laten zijn voor de business case. Voorzitter. In de samenvatting wordt ons een hele hoop gevraagd en in de beslispunten beslissen we niets. Of ik heb een stuk nu goed gelezen of deze zinnen hadden moeten worden uitgeknipt, namelijk aan ons college wordt gevraagd, aan ons college wordt gevraagd en aan ons college wordt gevraagd. Ik vind dat opmerkelijk, maar ik hoor graag de lezing van het college. Opmerkelijk is ook dat wij elders in dit stuk lezen dat de Raad in het tweede kwartaal opnieuw een voortgangsrapportage ACT krijgt, waarbij dan de verantwoording wordt afgelegd over het programma en de kosten. Maar nu vraagt u wel om de kredieten voor de jaarlijkse bijdrage ACT 2011 tot en met 2013 en voor de begeleidingskosten van de ambtelijke organisatie. Dit is toch de omgekeerde wereld. Je gaat eerst verantwoorden wat je gedaan hebt, dan ga je zeggen wat je doet en dan zeg je als raad oké, prima, dan gaan we mee in zee. Dus ik heb geen waardeoordeel, maar ik vind het gek dat de verantwoording van de gemaakte kosten over de afgelopen periode komt nadat we al een toestemming moeten geven voor een nieuwe bijdrage. Overigens, ik had het over waardeoordeel, daarin staat meteen dat het ACT-programmabureau nog een drietal jaren doorgaat. En er staat ook een motivatie dat het zeer nodig is. Maar het woord zeer nodig overtuigt mij niet rechtstreeks, maar kun je je afvragen, moet dat wel? En daar hoor ik graag ook de portefeuillehouder over. Dan met betrekking tot de dekking. Mevrouw Mulder sprak er al over, de grondexploitatie A4-zone West is niet meer van ons, die is van de GEM. Dat staat er ook en de uiteindelijke resultaten, nihil, komen ten laste of ten gunste van de reserve grondzaken, voorlopig. Maar, en dat verrust ons zeer, is de uitspraak en de zin die er staat, de uiteindelijke dekking zal later worden besloten. omdat de financiële constructie van de A4 Zone West en de anteriore overeenkomst met A4 Zone West pas in een later stadium bekend zullen zijn. Gaan we dan kosten maken? We weten nog niet hoe ze gedekt worden. Dat dit de weg is die we gaan bewandelen, voorzitter, dan zou ik mijn fractie graag zien. En wanneer gaat dat dan gebeuren? Want we gaan door met de kosten. De wethouder kan misschien uitleggen, maar wij hebben gekeken naar de verantwoording in bijlage 5 van vorig jaar van de voortgangsrapportage. We komen op zo'n 2 miljoen uit, plannen, kosten. Is dat juist? En dan zou je al goed moeten zeggen van, en hoe gaan we ze dekken? Ik hoor graag de invulling daarvan door het college. Dan met betrekking tot de structuurvisie. Ik ga nu even een trapje lager dan het proces ACT. Dat is namelijk de structuurvisie. Daaruit blijkt dat er 4 voor de 4 deelgebieden bestemmingsplannen moeten komen. Staan die op het lijstje wat we nog deze maand krijgen, wat collega wethouder van RO heeft toegezegd. Namelijk dat we een overzicht krijgen. Staan die 4 daar dan al bij? En mijn tweede vraag is, dat hoop ik dan wel, want anders hebben we echt een probleem. Want voor 1 juli 2013 moeten alle bestemmingsplannen actueel zijn. Ik hoor graag de reactie. En als de wethouder zegt nee, ze komen op dat lijstje, prima. Dan met betrekking tot de multimodaliteit is het juist wat wij gelezen hebben, dat de OLV, en dan heeft mijn vraagje het over de OLV van ACT naar Schiphol, niet die van Greenport, dat die pas ontwikkeld wordt als de te ontwikkelen infrastructuur N201+ geen ongestoorde logistieke verbinding meer kan garanderen. Met andere woorden, het wordt helemaal in de toekomst geschoven. Misschien is dat wel juist, kan het niet beoordelen. Maar we hebben toch besproken dat vanwege de haalbaarheid, toen het wel haalbaar was, dat we zouden starten met de open variant. En die open variant is waar mevrouw Mulder het over had, rechtstreekse verbinding ACT Schiphol. En in de open variant mag ook ander vrachtverkeer daar nog gebruik van maken. Dan leidt dat tot de volgende vraag, voorzitter. De truckparking en de truckbuffering, die nu wel plaatsvindt, maar dat is niet een buffering om dan alles te concentreren dan 1 keer naar Schiphol. Dan is het gewoon truckparkeren, misschien is daar behoefte toe. Maar gaat dat betaald parkeren worden? Met andere woorden, dure grond. Besteden we aan truckparkeren? Gaat dat nu betaald worden of niet? En zo nee, nou, dan snap ik die opbrengsten van die hiel. Maar goed, dat is een kleine kwinkslag. Maar wat mij wel bezighoudt is het feit van al die vrachtwagens die nu staan op het A4 parkeerterrein, ik noem het maar Van de Valk aan de A4... Gaan die dan allemaal verplaatst worden? Met andere woorden, gaan wij iets van Rijkswaterstaat tijdelijk oplossen? Ik hoor graag de reactie van het college. Ja, en mijn fractie heeft bij de begroting aangegeven, dit soort grote ACT-ontwikkelingen zou je niet eens bij elkaar moeten gaan heroriënteren. U luistert mij niet zeggen van moeten we dat stoppen of moeten we het ontwikkelen, maar heroriënteren, omdat er nogal wat wijzigingen in de programma's zijn. Mijn grote vraag is nog steeds, wat mag ACT gaan kosten? Wat gaat ACT ons kosten? En wat moet het opleveren? Wat gaat het ons als één van de partners, één van de 3 of 4, één van de 3 denk ik, opleveren? Natuurlijk is het antwoord, dat weten we nog niet. Maar je kan ook ramingen maken, zodat we daar toch wat inzicht in krijgen. En als dat niet openbaar kan, heb ik er alle begrip voor dat dat in beslotenheid gebeurt. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Heijmeriks. Mevrouw van der Helm, CDA.
Dank u, voorzitter. Kijkend naar de oplegnotitie lijkt dit raadsvoorstel alleen te gaan over een aantal beslispunten. Beslispunten 5, 6 en 7 op bladzijde 3 van het voorstel. Namelijk de voortgang van het programmabureau ACT voor de periode 2011 tot en met 2013. En de daarmee gemoeide gemeentelijke bijdrage tot 2011 voor de ambtelijke aansturing. Maar we zien dat naast de genoemde 3 beslispunten ook andere worden uitgewerkt. Waar op dit moment geen beslismoment voor is. De voortgangsrapportage heeft daardoor een tweeslachtig karakter. In beslispunt 1, in te stemmen met de strategie ACT, Trade en Logistic, daar wordt de prioritering van de ontwikkelingsstrategie naar aanleiding van de recente economische ontwikkeling, de discussie over het truckparkeren en de variant van de OLV wordt dan weer actueel. Deze discussie is begin dit jaar met het raadsvoorstel 20339 in januari uitvoerig besproken. We hebben toen als CDA gepleit voor een ongestoord logistieke verbinding en niet voor de open variant. De reden was en is dat we om cultuur, historische en natuurreden geen nieuwe doorsnijding van de Geniedijk willen ten behoeve van die ongestoorde logistieke verbinding. Bundeling met de A4 zagen we als een nieuwe optie, optie B van het vorige raadsvoorstel. We zijn als CDA uiteindelijk akkoord gegaan met de open variant van, deze ongestoorde logistieke verbinding en hebben toen het startschot gegeven voor het programmabureau ACT. We vonden wel dat het moment van go or no go uitgesteld moest worden tot we wat meer wisten over al deze deelprojecten en deelnemende partijen. Omdat tot die tijd nog geen spade de grond ingaat, is er nog geen tijd om een go or no go moment te hebben volgens het CDA. Ook gezien in het licht van economisch herstel of het uitblijven daarvan. Wat een vooruitziende blik had het CDA in januari. Naar aanleiding van de voortgangsrapportage zijn vragen over communicatie nodig. We hadden destijds gepleit voor een halfjaarlijkse rapportage en een tijdspad van de fasering van ACT. Aan beide voorwaarden is voldaan en daar kunnen we de portefeuillehouder mee complimenteren. Met betrekking tot de constructie van de financiële dekking hebben we een vraag. We willen van de portefeuillehouder weten waarom in de toekomst de dekking van ACT, zoals we lezen op bladzijde 3, alleen op de terreinentiteit A4 Zonnewest zal vallen. Met betrekking tot de projecten wachten we het onderzoek van het SmartGate-project af. Wordt ingevraagd om in te stemmen met de ongestoorde logistieke verbinding Greenport. De helft van het investeringsbedrag moet nog door de regionale partijen worden ingevuld. Volgens mijn informatie heeft de provincie al 3 miljoen toegezegd. Ik ben erg benieuwd wat de andere partijen doen. En met betrekking tot beslispunt 4, de uitkomsten van het locatieonderzoek naar die waterterminal, hadden we ook al in december gepleit dat er gekeken wordt de vermenging van de container binnenvaart en recreatievaart, dat de oostkant van de polder daardoor niet in de verdrukking kwam. Dat was het voor de eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van der Helm. Meneer Zwaneveld, ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. Wederom is een hoop gras voor mijn voeten weggemaaid, dus mijn input zal nu heel klein zijn. Er wordt gesproken over, en dan praat ik over bovenaan bladzijde 2, over de uitwerking van de covenanten die parallel te laten lopen met de uitwerking van het masterplan voor de Geniedijk en de gebieds. Uitwerking van de drie terreinentiteiten. Concrete vraag, verhoogt dit de complexiteit daarvan? Wat heeft dit voor effect op de efficiëntie? Een opmerking bij waterterminal, als fractie zijn we daar heel blij mee, dat in ieder geval verder wordt uitgewerkt. Zoals u weet pleiten we daar al jaren voor en we zijn blij dat het ook hierin opgenomen is. En dan op bladzijde 3. De heer Heinrichs heeft daar ook over gesproken, over de financiële constructie van de A4 Zone West en de anterieure overeenkomst met A4 Zone West. Dat die pas in een later stadium bekend zijn, is al bekend. Wanneer? Dus iets concreter dan in een later stadium. En voor de rest heb ik geen vragen of opmerkingen. Dank u.
Dank u wel, meneer Zwaneveld. Meneer Spijkers, Trots.
Dank u wel, voorzitter. Trots op Nederland was zeer geïnteresseerd in de voortgang van de ontwikkelingsstrategie van ACT en Logistics. We kunnen ons ook vinden in de spoedige realisatie van truckparkeren en HST Cargo en de ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid. Het is een positieve stap van de gemeente om de vervoer over water te onderzoeken voor de integratie in de logistieke infrastructuur van Schiphol. De bouw van een waterterminal zou hopelijk een interessant alternatief kunnen bieden aan het containervervoer vanuit Rotterdam, zoals men bij containerterminal in Alphen aan de Rijn kan zien. Wij kijken ook uit naar de resultaten van het onderzoek. Ook de ongestoord logistieke verbinding is een mooie ontwikkeling voor Greenport Aalsmeer. Toch vraagt Trots zich Nederland zich af wat deze OLV een toegevoegde waarde biedt voor de Halomeer om de resterende 8,3 miljoen eventueel mede te financieren. Zoals in de rapportage is vermeld op pagina 9, ik citeer: wij zijn van mening dat de provincie en de stadsregio Amsterdam met Schiphol en Greenport Aalsmeer op zoek moeten gaan naar de benodigde cofinanciering van 8,3 miljoen. Wij hebben de volgende vraag. Voor welk aandeel is de gemeente geacht dit bedrag mee te financieren of hiervoor een dekking te zoeken? Trots op Nederland onderschrijft de potentie van ACT en kan zich grotendeels vinden in haar strategie. Dank u wel.
Dank u, meneer Spijker. Meneer Elza Kalai van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. En één keer goed ook nog.
Als ik het maar voor mijn neus heb.
Ja. Nou.
Liever op schrift dan u.
Ja. Goed, zijn de meningen wellicht over verdeeld, maar dat is even wat anders. De voortgangsrapportages bespreken we vandaag. Mijn buurman vroeg net aan mij, volgen het nog? En ik volg het gelukkig nog ook. Dat is misschien wel mee, maar voor mij, met name dat ik het aan het lezen was, wat me opviel, zijn de mooie woorden die erin worden genoemd, zoals multimodaliteit, de free trade zone en smart gate. Dat ik dat aan mijn vriend vertelde, die vroeg me, waar ben jij mee bezig? Maar dat is dus ACT. En achter deze mooie woorden zit namelijk ook een hartstikke goed idee wat de VVD betreft. Namelijk het meest innovatieve en meest duurzame logistieke knooppunt te worden van Europa. Dat is iets wat al besloten is. Maar ik wil toch even ten aanzien van deze voortgangsrapportage een paar dingen stellen waar ik wel een paar vraagtekens bij heb. En met name, mijn eerste vraag, ben ik het met meneer Spijker van Trots eens, wat betreft die prioritering. Ik ben met meneer Spijker van Trots eens wat betreft die OLV, die Greenport en alles meer. Ik ben het namelijk terecht dat die bloemen zo snel mogelijk naar Schiphol moeten. Maar de gemeente Haarlemmermeer geeft als het ware een recht van overpad. Omdat simpelweg de luchthaven binnen onze gemeentegrenzen ligt. En als ik het goed gelezen heb, wordt die 8,3 miljoen gezocht met een co-financiering tussen Schiphol, Greenport en de stadsregio en de provincie. Dus ik vraag me dan af. Inderdaad, of de gemeente hieraan mee moet financieren, zodat we niet ingeshanghaaid worden op een of andere manier. Ik ben het niet met meneer Spijker van Trots eens, wat betreft die prioritering. Want er staat in dat stuk dat er wordt geprioriteerd, met name op de HST Cargo en op de truckparkering. Maar in hetzelfde stuk staat ook dat er momenteel geen behoefte is aan truckparkering en dat wat betreft die trein en momenteel niet wordt geïnvesteerd, totdat een aantal zaken op Europees niveau in detail zijn onderzocht. Dus mijn vraag aan de portefeuillehouder is dan ook of hij kan aangeven van waar die prioritering er is. Wat betreft de cockpit, natuurlijk een mooi woord als je het over Schiphol hebt, maar ik las dat het Hoogheemraadschap uit de cockpit is gestapt. En dat verbaasde mij enigszins, omdat zowel de waterterminal als mede de ongestoord logistieke verbinding van Aalsmeer naar Schiphol over de ringvaart heen moet. Dus mijn vraag is, als zij eruit zijn, dan wel vrijwillig, dan wel dat zij geen toegevoegde waarde meer hebben, vraag ik me dan af in hoeverre zij dan misschien nog hun recht willen doen laten gelden als we over, tussen haakjes, hun ringvaart gaan praten. Een paar dingen zijn inderdaad al gezegd, die zal ik niet herhalen. Wat heb ik dan nog hier staan? Nee, ik laat hier eventjes bij verlopen.
Dank u wel, meneer Elzekkelij. Mevrouw de Rooij, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb goed geluisterd naar de collega's en een deel van hun opmerkingen ondersteun ik ook, met name de opmerking over de financiering van een van de prioriteiten waaruit inderdaad bijna je het gevoel krijgt dat niet een prioriteit is waar wij als gemeente over gaan. Want behalve dat we het benoemen in dit voorstel, staat er geen naam achter speciaal geld. Dat vinden wij ook een goede zaak. Want ik deel de analyse dat het een soort recht van overpad is. En als de Greenport en Schiphol denken dat ze daar goede zaken mee kunnen doen, dan vinden we dat een heel goed idee, maar daar gaan we er verder niet over. Ik ben heel blij met deze voortgangsrapportage en mevrouw Van Helm zei het ook al, het is heel prettig dat we dat elk jaar op tijd krijgen, dus ook daarvoor mijn complimenten. Wat heel duidelijk blijkt is dat er heel hard gewerkt wordt, dat de markt en de mogelijkheden die waren al gekanteld, maar die zijn nog niet zo teruggekanteld dat we nu kunnen zeggen, nou, we gaan weer helemaal oorspronkelijk voor ons idee. We hebben bijvoorbeeld een oké gegeven voor een open op ongestoorde logistieke verbinding, die in dit hele stuk nauwelijks meer terugkomt. Hè. Hij zit in paragraaf 3.1 en eigenlijk wordt daar niet eens gezegd dat hij naar mijn ideeën, maar dat is mijn analyse, dat hij niet noodzakelijk is. Dus ik wil eigenlijk ook graag even aan de Raad vragen wat wij dan dus vinden van het besluit dat wij vorig jaar daarover genomen hebben. Waar ik heel positief over ben, is over de HST Cargo. Dat is ook meteen een heel ingewikkeld project. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als dat HST Cargo werkelijk gaat lopen. Want net zoals in de woningbouw is het ook volgens mij, als het gaat over bedrijventerreinen, belangrijk dat je eerst de infrastructuur aanlegt. Dat geldt zowel voor de OLV, maar dat geldt ook voor de HST Cargo.
Ik onderbreek u even voor meneer Al-Ghazalai.
Elsa Kluim, mevrouw de Rooij gaf het antwoord eigenlijk al op mijn vraag, dus ik wilde mij al niet meer stellen.
Nee, mevrouw de Rooij.
Nou, dat is toch mooi als ik in twee zinnen antwoord kan geven op de niet gestelde vraag. De waterterminal, wij hebben meneer Zwaneveld goed gehoord dat hij daar heel blij mee is. Wij kennen het verhaal van de waterterminal ook al een hele tijd, ook vanuit de ChristenUnie. Dus wij vinden de waterterminal een goed project. Wij vinden ook de waterterminal een project dat goed past in de toekomst. En wij vinden het daarom eigenlijk jammer dat wij, als we hebben hier over prioritering voor waar we de komende tijd mee bezig gaan, dan is dat eigenlijk een OLV Greenport Elsmeer Schiphol, waar we weinig invloed op kunnen uitoefenen. Een waterterminal waarvan ik in elk geval verwacht dat de toekomst zit. Dat betekent niet dat je niet het onderzoek moet doen, maar de vraag is of je dat echt als een prioriteit moet benoemen. Waarvan ik dan denk, nou dat is misschien iets verder in de toekomst. En we zijn zeer tevreden over de prioriteit rondom die HST Cargo. En we horen dan ook graag, en er staat iets op, in het derde kwartaal van 2010 zullen concrete afspraken worden gemaakt. Ik ken de wethouder als iemand die regelmatig uit de recente geschiedenis citeert over wat afspraken zijn. Dus ik hoor graag van hem hoe dat is gegaan. En wat ik ook begrepen heb is dat hij in het buitenland is geweest en daar vast ook Haarlemmermeer op de kaart heeft willen zetten. En ik ben heel erg benieuwd naar zijn visie op hoe duurzaam en hoe innovatief dit project nog steeds is ten opzichte van de ontwikkelingen die er zijn in het buitenland, in China, Noord-Korea, Zuid-Korea, dat soort dingen. Dank u wel.
Dank u, mevrouw de Rooij. Meneer Meijer, Forza.
Ik denk dat ik voortaan iets eerder mijn vinger op ga steken voor ik het woord ga vragen. Want ja, inderdaad, het meeste is al gezegd. Het enige wat wij nog willen meedelen is, ik heb ook even nagekeken, in de voorgaande periode zaten wij helaas nog niet in de raad natuurlijk, en nu dus wel. Dus ik heb alles een beetje gevolgd. En had u een interruptie, begrijp ik dat goed? Oké, voorzitter.
Alleen maar body language.
Dank u wel, voorzitter. Dan ga ik even rustig verder. Voor de economische groei van Forza zijn we blij met het voorstel wat er ligt. Wij zullen het dan ook zeker steunen. Echter, we hebben nog wel één vraag. Het is wat je eerder benoemd. Van die 8,3 miljoen bij punt 3 op bladzijde 3 is, willen wij graag rekenen weten, wat komt daar voor onze rekening? En welke bronnen zou je daarvoor willen aanboren om die 8,3 miljoen te gaan realiseren? Daar wou ik het even bij laten. Dank u wel.
Dank u. En tenslotte meneer Van Bellen van D66.
Dank u wel, voorzitter. Zoals velen al hebben aangegeven, heel veel is al gezegd. Het is een beetje een bewuste keuze, want ik had wat moeite om echt een goed duidelijk gevoel te krijgen bij het voorstel. En daar ook een voor mijn gevoel 100% zinnig betoog over te houden. Gelukkig heb ik heel veel van de kanttekeningen die ik heb opgeschreven wel teruggehoord bij anderen. Ik wil nog even extra stilstaan bij de guidance duurzaamheid. De uitvoering hiervan ligt nu in de handen van de ontwikkelingsorganisaties. In welke mate hebben wij dan als gemeente nog de mogelijkheid om daarop te blijven bijsturen en daarop nog, als wij de indruk hebben dat de ontwikkelingsorganisatie niet helemaal voldoet aan de guidance om daar sancties op te zeggen of om ervoor te zorgen dat ze dat wel doen. Zeker bij de bijlage waarin de SLP aangeeft hoe zij dat implementeren, daar geven zij aan. We zijn al 15 jaar bezig met plannen maken. Het is een behoorlijke uitdaging om de guidance duurzaamheid te implementeren. Houdt dat in dat zij er eigenlijk niks meer mee doen? Hebben wij daar wel genoeg grip op? Verder, de OLV Greenport. Ja, er zitten heel wat kanttekeningen qua financiering. Ik ben er wel blij mee, want het is gewoon een van de punten waarvan ik het gevoel heb... ja, dat kan daadwerkelijk in de komende tijd gerealiseerd worden. Niet dat ik denk, inderdaad, het lijkt gewoon puur een recht van overpad. Dus de bijdrage vanuit de gemeente Haarlemmermeer, daar hoeveel verwacht ik niet dat dat aanwezig zal zijn, anders zeer beperkt. Maar dat er überhaupt een plan wat concreter begint te worden, dat vind ik heel erg fijn om te lezen. En dan laatste waar ik nog even op in wil gaan is de waterterminal. De ontwikkeling van een multimodaliteit in vervoersvormen die ook nog op elkaar aansluiten is erg goed. De locatieonderzoeken, ik heb er even naar zitten kijken, niet heel erg diep op ingegaan. Het verbaast me vooral een beetje over de locatie bij het Fort Aalsmeer. Om twee punten, zoals net ook al aangegeven door het CDA. De recreatie bij Aalsmeer, waar je dan toch enigszins rekening mee moet gaan houden. En de historische waarde van Fort Aalsmeer en de Geniedijk. In welke mate ga je daarmee in de knoei komen? Dus is dat wel een serieuze optie en moet je daar echt wel een business case op los gaan laten? Of is dat ruimtelijke ordening technisch eigenlijk al geen optie meer? En daar zou ik ook graag een antwoord op hebben. Verder lijkt het een goed stuk, maar zijn we wel benieuwd naar alle antwoorden. Dank u wel.
Dank u. Ik concludeer dat sociaal rechts Haarlemmermeer niet aanwezig is. Dus dat alle in de raad vertegenwoordigde partijen aan het woord geweest zijn. Dat betekent dat nu in eerste termijn de heer Van Dijk als portefeuillehouder ik uitnodig het woord te nemen.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Laat ik het rijtje aflopen. We hebben al heel veel discussie gevoerd in de sessie hiervoor. Een aantal van u waren daar niet bij. Maar er zit natuurlijk wel, en dat is ook door mevrouw de Rooij aangegeven, wellicht had dus ook beter in samenhang kunnen worden behandeld. Want ik heb het idee dat een aantal mensen ook een aantal dingen door elkaar halen. Of in ieder geval niet in het juiste perspectief plaatsen. Omdat bij de HAP, u heeft over ACT, maar ACT is natuurlijk eigenlijk niks. De entiteiten moeten het gaan waarmaken. We hebben net over de A4 Zone West gesproken. En dat betekent, daar moet het in gaan gebeuren. ACT is over de overkoepelende organisatie, zou je kunnen zeggen, die in eerste instantie de schepper is van eigenlijk het hele plan, het idee. En vervolgens de uitvoering overlaat, en dat ziet u op allerlei fronten, aan de entiteiten, de bedrijventerreinen, die moeten het gaan maken. Als het gaat om de marketingacquisitie, dan laten we dat aan MCLM Airport Area over, een organisatie die daarvoor gespecialiseerd is. En houden we met name ACT als organisatie over, die zich bezighoudt bijvoorbeeld met de contacten met de Rijksoverheid. Het uitdenken en het zorgen dat we state of the art duurzaamheidsontwikkelingen blijven doen. Daar waarop, kijk, op enig moment gaat op een terrein, maken we straks een keuze met een bestemmingsplan en dan is het vast. Maar de ontwikkelingen gaan natuurlijk nog steeds door. Dan heeft u kaders gesteld met een bestemmingsplan, maar ondertussen schrijdt alles wat er om ons heen gebeurt door. En het is de bedoeling van ACT dat we juist on top of wat er in de wereld gebeurt op logistiek, dat we dat voor blijven. Sterker nog, dat we hier verbindingen maken die elders in de wereld nog niet voorkomen. Daar kom ik zo nog even op terug. Bij GroenLinks raakte ik even de draad kwijt over de financiering is niet rond. Of u nou had over de financiering van het raadsvoorstel of dat u het had over de OLV Greenport, de ongestoord logistieke verbinding van de Greenport. Kijk, bij de OLV is het natuurlijk prachtig dat het Rijk... En dat is denk ik voor het hele plan van ACT en de uitwerking van de entiteiten. Is het wel heel geweldig dat het Rijk zegt, ja daar geloven wij in, daar gaan wij in mee. Dat is in de vorige discussie eigenlijk niet zozeer aan de orde gekomen. Hier komt het wel aan de orde. Op dit moment gelooft het Rijk nog steeds in de plannen die wij hier als Haarlemmermeer en samen met onze partners hebben neergelegd. En dat betekent dat in de cofinanciering voor de OLV Greenport, mag u er wel op wijzen dat wij ook een glastuinbouwgebied aan het ontwikkelen zijn. Dus helemaal ons vrijwaren alleen als een recht van overpad zijn we niet. Overigens kan ik u aangeven dat het niet in de reden ligt dat wij op dit moment een deel van die 8,3 miljoen gaan meefinancieren. Maar ik wil u wel zeggen dat wij ook 400 hectare glastuinbouw gaan ontwikkelen. En dus ook ons steentje gaan bijdragen aan de Greenport als meer. Dus helemaal alleen recht van overpad hebben we niet. Dat brengt mij overigens wel, meneer de voorzitter, even los van dit voorstel, mede ook gelet op de discussie die we hiervoor hebben gehad, op het idee om binnenkort met de raad maar eens, zeker ook de nieuwe raad, mee te nemen in wat we nou in het verleden met elkaar hebben besloten. Want het maakt het anders zeer complex en ook voor de samenwerkingspartners als we steeds weer teruggrijpen op zaken die we in het verleden met elkaar hebben vastgesteld. En het is best ingewikkeld, dat kan ik u aangeven, want waarom is het Hoogheemraadschap uit de cockpit?
omdat hoogheemraadschap in eerste instantie bij de ontwikkeling, met name van de A4 Zonder-West en de groen-blauw structuur, op voorhand hadden meegefinancierd en hadden gezegd wij willen daaraan meewerken. Nu is het klaar, nu gaan ze uitvoeren, gaan ze mee in de uitvoering. Op het moment dat de waterterminal opportun wordt en een project wordt waar ze over mee willen denken, willen ze daarover meedenken. Maar ze hebben verder geen behoefte om mee te denken aan duurzame logistieke ontwikkelingen. Daar is het hoogheemraadschap niet van. Hetzelfde is dat de grondeigenaren die ook in de A4-zone zitten, die tot een zekere hoogte hebben meegedaan en gewerkt en gefinancierd om u bijvoorbeeld duurzaamheidsguidance en kaders voor de A4-zone West vast te stellen. Tot dat moment waren we partners. Nu gaan zij de uitvoering in de A4-zone op, als het goed is straks, dat integraal ontwikkelingsplan maken en uitvoeren. Het zou raar zijn als ze dan nu nog aan de andere kant blijven meedenken over wat hun eigen kaders gaan stellen. Dus tot een zekere hoogte hebben we dat met elkaar gedaan. En nu is het moment aangebroken dat zij moeten gaan uitvoeren. Maar daar blijft een club bestaan. En dat is een waardevolle club, want er zit onder andere in Schiphol, SDC en de gemeente Haarlemmermeer. En ook de provincie zit daarbij. En dat is belangrijk, want daar zitten wel een aantal promotoren, hoe zal ik het zeggen, initiatiefnemers die continu bezig blijven om die totale ontwikkeling, en dat gaat dus over de A4-zone heen, over Schiphol Logistic Park heen, over Amsterdam Schiphol Zuidoost heen, bezig zijn om dat gebied te verkopen. Dan kom ik zo nog even terug bij de vraag van de PvdA over hoe daar in het buitenland naar gekeken wordt. Dat betekent dus dat het helemaal geen uitgekleed plan is. En nog steeds zijn de pijlers, ik heb net nog even zitten bladeren in het stuk, maar we hebben toch wel hetzelfde stuk hoop ik, maar die drie pijlers, dat zijn natuurlijk nog steeds de pijlers. En dat is het unieke aan dit plan, dat we nog steeds die pijlers hebben. De prioritering alleen heeft te maken deels met wat het Rijk op dit moment opportun acht om mede te financieren. Nou, mevrouw de Rooij van de PvdA zei het al, die HST Cargo gaat niet morgen rijden. Maar als je nu niet meedoet, wij zijn eindstation, hè? U weet, de HSL stopt hier in Amsterdam. Als wij nu niet meedoen, dan doen we over 5 jaar, als hij wellicht gaat rijden, helemaal niet mee. En ik dacht 17 december is er weer in Parijs een bijeenkomst met bestuurders over de voortgang van het hele HST Cargo verhaal. Waterterminal, precies hetzelfde. Dat is een hele belangrijke ontwikkeling. Er liggen business cases. Ik heb u daar al eerder over gerapporteerd dat Govera, goederenvoer over het water Rotterdam. Er zijn al een aantal daadwerkelijke boten vaart al. Vooral met perishables, met groenten. Die worden op dit moment al per boot vervoerd. En ja, ook daarvoor geldt, als we nu niet meedoen, dan missen we de boot. Ten aanzien van de missen we de boot, ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, is ACT zich nu aan het ontwikkelen aan echt van een cockpit van visionairs, zou je kunnen zeggen. De Haarlemmermeer zit daarin en een aantal andere partijen die bezig zijn om het gedachtegoed verder te brengen. Maar ook heel gericht natuurlijk sturen met het programmabureau op en voor u mede bewaken dat datgene wat we hebben afgesproken, duurzaamheid guidance, ook vertaald wordt in producten die weer aan onder andere aan de aandeelhouders, maar ook aan u worden voorgelegd of dat de producten zijn zoals we met elkaar hebben afgesproken. Dus er zit wel degelijk ook een, je zou ze kunnen zeggen, een controlemechanisme in. Uiteindelijk bent u degene, dat is in alle stukken, dat hebben we in de vorige sessie ook gehad, als het gaat om de kaders, als het gaat om bestemmingsplan, bent u degene die dat gaat accorderen en vaststellen.
Meneer Elkazelij.
Het is ELZ, en dan Elzakelijs. De wethouder had het net over de waterterminal en de treinverbinding. En ik verwacht dan ook dat die door zou gaan met de truckbuffering, maar het kan zijn dat het of nog komt. En zo niet, dan het komt nog. Mooi.
Ik bouw het een beetje op.
Meneer Van Dijk.
Ik bouw het een beetje op. En dan gaat de voorzitter boos naar mij zitten kijken. Bij de HAP was ik een beetje in verwarring gebracht, omdat in het voorstel volgens mij helder is wat er wordt gevraagd, wat er door het college is besloten en wat aan de raad wordt gevraagd. Ik denk dat u naar een van de bijlagen verwijst met een samenvatting, want ik zie dat in deze samenvatting niet terug.
Nou, ik heb een samenvatting. Mag ik er even op reageren, voorzitter?
Ik heb een voorstel.
Ik heb een raadsvoorstel en er staat op pagina 1, voorlaatste alinea, aan uw raad wordt gevraagd in te stemmen met de strategie ACT enzovoort. Dan zie ik aan de laatste zin op diezelfde pagina, in dit verband wordt uw raad gevraagd. En zo kan ik er nog 3 opnoemen in de eerste en tweede pagina, waarin steeds staat uw raad wordt gevraagd in te stemmen.
Ja, meneer Van Dijk.
Ja, dat zie ik ook staan. Nou ja, dat is ook eigenlijk hartstikke goed dat u dat doet. Dus wat dat betreft...
Ja, kan ik maar bij de beslispunten weer niet. Dus toen dacht ik... Hey,
maar die kunnen we aanpassen, toch?
Ja, mag ik nog eventjes daarop reageren voor de duidelijkheid? We krijgen ook nog een voortgangsrapportage over twee kwartalen. In het tweede kwartaal. Was het de bedoeling dat we dan zaken gaan accorderen? En ik breng nog even onder uw aandacht dat voortgangsrapportage, zoals die van 2009... dat we ook als raad instemmen met die gegeven voortgangsrapportage. Dit keer dus niet zo.
In principe is de bedoeling dat wij gewoon regelmatig, zeg maar, voortgang aan u rapporteren, zal ik maar zeggen, zodat u precies ziet waar we zitten en waar we staan. Want, en dat ziet u ook in de financiering van dit programmabureau. Het is natuurlijk, als het goed is, moeten de producten van dit programmabureau worden vertaald in daadwerkelijke uitvoering, bijvoorbeeld op bedrijventiteiten of door middel van een waterterminal of door middel van een railterminal in de A4 Zonnewest. En het zijn natuurlijk best hele gevoelige projecten, want wat wij doen is met elkaar, we investeren, dat geldt niet alleen voor de gemeente Haarlemmermeer, maar ook voor Schiphol, ook voor de provincie, investeren wij geld met elkaar om dat mogelijk te maken. En soms kun je die bedragen ook niet één op één, en dat ziet u ook in deze investering terug, op één van die entiteiten terug laten slaan. En ja, dan is het natuurlijk wel zo dat je heel erg nauwkeurig rapporteert over wat je doet, wat je met deze gelden doet, zodat u in ieder geval wel het gevoel blijft houden dat het een zinvolle investering is die we als Haarlemmermeer in de Cockpit Act doen. In de vorige periode was Act natuurlijk heel erg gekoppeld, met name ook aan de ontwikkeling van de A4-zone. We komen nu langzaam in een fase dat het daar zeg maar zichzelf overstijgt.
Bent u het met me? Oh, sorry, voorzitter, mag ik er even op reageren?
Ja, dus houdt u wel in de gaten dat u nog maar een halve minuut spreekt en in totaal
hebt? Het gaat mij om de duidelijkheid en ik begrijp het antwoord van de wethouder, maar eigenlijk als er staat de raad wordt gevraagd, wordt eigenlijk bedoeld het college wordt gevraagd, want dat zijn wel collegebesluiten geweest. Dan is dat misverstand in ieder geval weg.
Klopt. En ook hier geldt weer voor dat op het moment dat concrete projecten gaan worden, dat zeker daar waar nodig, als het gaat om een waterterminal of iets dergelijks, dat zijn nogal ingrijpende activiteiten, zou dat kunnen zijn. Ja, dat gaat natuurlijk vooraf dan komt er een voorstel waarbij u als raad op alle fronten daar over mee zou moeten praten. Want ik kan u zeggen, even los van, of stel voor dat die waterterminal op een heel andere plek komt, en vooral niet bij het Fort Aalsmeer, dan nog is het een ingrijpende maatregel die in ieder geval ingrijpt op de Ringdijk met alles wat daarmee te maken heeft. En daar zul je dan verkeerstechnisch en op allerlei fronten met elkaar goed van gedachten moeten wisselen. Ten aanzien van truckparking, ja, ook daar even alle duidelijkheid. Een OLV ga je niet ontwikkelen als er geen traffic op is. Want dan is het een hele dure ontwikkeling. En dat betekent als er staat dat een huidige 201, zolang je het kan trekken, dan moet je die investering niet doen. Want dan zul je ook merken dat de private partijen ook niet mee willen investeren. Op het moment dat het zich gaat lonen, dat het over een ongestoorde verbinding heen vervoeren, waar dus geen ander verkeer is dan alleen vrachtverkeer, en je dus dan ongestoord kunt rijden, dus tijdswinst hebt en daarmee ook, want als je ziet wat er gebeurt op de veiling, is dat vrachtwagens heel vroeg massaal de weg op moeten, anders komen ze niet op tijd Europa meer in. Dat je dan die tijdswinst kunt vertalen naar een kostenfactor en wellicht ook zelfs een deel van die weg bijvoorbeeld een betaalde weg van zou kunnen maken, waardoor je er ook nog een verdienmodel komt. Vooralsnog...
Onderbreek u even voor mevrouw De Rooij.
Ja, ik zit heel goed naar de wethouder te luisteren. En het enige wat ik denk is, die N201 en die omlegging daarvan, die staat natuurlijk al best lang op de agenda. Ik heb begrepen dat nu iedereen zijn handtekening heeft gezet. Maar mijn vraag is eigenlijk, hoe kan het dan dat wij vorig jaar tijdens de discussie over de OLV niet gesproken hebben of niet voldoende gesproken hebben? Want toen werd er gesuggereerd dat er wel degelijk behoefte was aan een OLV, een open weg. Dus zit ik nu verkeerd met de trajecten of hebben we dat toen niet over nagedacht en nu wel? Want dat is ook prima, hè? Dat is verder niet, ik bedoel het niet onaardig.
Van Dijk.
Nou, het komt toch helemaal niet onaardig over, hoor. Maar het is... Nee, maar dat staat... Dat bijt elkaar helemaal niet. De OLV Greenport,
daarvan is, en daar liggen ook business cases, en die is in de N201+, dat is een aanvullende overeenkomst gemaakt, is die ook opgenomen, is een onderdeel wat wel degelijk op dit moment meerwaarde heeft om te ontwikkelen. Als je nu vanuit de A4-zone West een ongestoorde verbinding zou aanleggen naar de luchthaven, dan zal iedereen denken, goh, wat gaan ze daarvoor weg aanleggen? Want de A4-zone is op dit moment nog een vrij groene omgeving. Dat betekent dat wat we hier bedoelen te schrijven is dat je die weg moet laten meegroeien met je economische ontwikkeling. En dus ook niet moet gaan investeren op het moment dat dat nog geen zin heeft, maar je moet het laten meegroeien met de economische ontwikkeling. En dat zou dus bijvoorbeeld, als u kijkt naar de ongestoord logistieke verbinding, Schiphol Logistic Park begint nu te ontwikkelen. En het ligt heel erg voor de hand dat je vanuit Schiphol Logistic Park gaat zorgen dat die vrachtwagens ongestoord op de luchthaven komen. Dat is een heel klein stukje, is veel kleiner dan vanaf de A4-zone. Maar dat is dan weer een tweede stap. De eerste stap die we nu maken, en dat is het bijzondere, dat ook het Rijk heeft gezegd van, nou, wij willen co-financieren voor 8,3 miljoen. Totaal is dus 16,6 miljoen is de investering. Ja, dat is natuurlijk een eenmalige kans. Heeft ertoe geleid dat de provincie in ieder geval 3 miljoen euro ter beschikking stelt. En op dit moment zijn een aantal andere partijen die ook zeg maar aan het overwegen zijn om hun bijdrage te leveren. In ieder geval ook vanuit de marktpartijen zal een groot bedrag worden bijgedragen. Ik kan nu alleen op dit moment, en dat is ook in het kader van de onderhandelingen niet verstandig om daarna er uitspraken over te doen. Als we het niet halen, dan krijgen we de co-financiering niet. Dat is eigenlijk zo simpel werkt het spelletje. Maar ik kan u verzekeren dat zowel op gebied van de veiling als de luchthaven, als bij alle partners, het belang, en met name ook naar de verdere toekomst kijkend, dat het heel erg van belang is. Omdat ook bij de veiling op dit moment nog steeds sprake is van groei en niet van een afname.
Mevrouw de Rooij.
Ja, ik hoor heel goed wat u zegt, maar en het komt ook omdat hier allemaal nieuwe raadsleden zitten en misschien dat mevrouw Van der Helm mij misschien kan helpen of de heer Heimeriks. Wat was dan precies de reden dat wij vorig jaar zo uitgebreid gesproken hebben over een open vrachtbaan naar de A4-zone West? Althans, toen hebben we ook niet naar de A4-zone West, toen hebben we gesproken over een truckterminal. Terwijl ik nu het idee heb dat er iets geschoven is. Heeft dat te maken met het feit dat hoe dan ook de vracht is afgenomen? Of, snap je, want we hebben er toen, dat was toen een heftige discussie. Die best sterk was over waarom dat allemaal nodig was. En voordat we dus nu weer en ik wil terug naar dit stuk. We gaan nu andere dingen doen. En mijn vraag is, waar we het vorig jaar toen zo uitgebreid over hebben, wat was dan ook alweer de reden voor? Omdat ik, weet je, dan kan ik dat ook dit stuk dan weer in zijn perspectief plaatsen.
Ik kan u dat.
Ja, maar ook meneer Elsa Kalai heeft willen interroperen. Ik pak u maar even tegelijk.
Ik werd net getriggerd door de wethouder. Dat hij zei dat de ongestoorde logistieke verbinding, die weg naar Schiphol, dat die moet meegroeien met de bedrijvigheid. Ik mag toch aannemen dat de wethouder met me eens is dat allerlei studies hebben uitgewerkt dat je eerst de infrastructuur moet neerleggen. En dan pas de bedrijven.
Misschien wethouder. Dat ik toch. Ja, maar kijk, u moet. En we hebben vorig jaar een discussie gevoerd. Maar verwarring was, dat de open weg werd uitgelegd als een soort van extra provinciale snelweg. En dat was een beetje een oeverloze discussie die we hadden, want dat bleef in een rondje ronddraaien. En dat is nooit bedoeld. Wat is bedoeld te zeggen is, op het moment dat bijvoorbeeld een A4-zone een terrein is wat voldoende economische potentie heeft, waardoor je zegt van kijk, als je daar als bedrijf zit, dan heb je het voordeel van een ongestoord logistieke verbinding. Dat heeft meerwaarde. En dat bedoel ik met, dan is dat, zolang dat nog niet is en je hebt die weg aangelegd, moet je die weg ook rendabel zien te maken. Dan zou je er dus ook voor kunnen zorgen dat de truckparkeerplaats op dat moment met name ook een bufferfunctie heeft voor de parkeerprobleem. Want het werd net even in twijfel getrokken. Ik zou u willen adviseren om in Schiphol Rijk te gaan kijken, wat het daar voor enorme puin op is met al die vrachtwagens. Dat je dus ook die verbinding gebruikt voor de truckparkeerplaats waar je A, een stuk veiligheid biedt. Vaak het grote probleem op dit moment is dat die vrachtwagens daar staan, mensen daar niet weg kunnen omdat het onbeveiligde terreinen zijn. Dus er is heel sterk behoefte. En dat het wordt gezien als een kwaliteit, een vestigingskwaliteit voor je logistieke omgeving. Dat je je vrachtwagen kunt achterlaten, dat er dus overnachtingscapaciteiten zijn. Het gaat over hygiëne. Het is daar een soort net een kampeerplaats. Je moet er maar eens gaan kijken, er zitten mensen met een primusgasje. En er gebeuren daar overigens nog heel veel andere activiteiten, kan ik u zeggen, die gebruikelijk zijn te doen rondom de nachtelijke uren bij een vrachtwagen. En al dat soort zaken...
Ja, ik wil het niet weten.
Ik heb daar geen ervaring mee, moet ik eerlijk zeggen. Maar, nee, maar de idee was, en dat was de bedoeling van die open variant, dat je dan, en bijvoorbeeld zegt van nou, dat je dat dan naar voren toe haalt, die ontwikkeling. Dat er dus dan nog minder bedrijvigheid is, maar dat al wel die truckparkeerplaats er is. Dat je dan al zegt in die open variant, u mag al over die weg heen rijden. En dat naarmate het bedrijventerrein zich meer vol laat lopen, dan zal die parkeerplaats natuurlijk ook veel meer gebruikt worden door vrachtwagens die bij die bedrijven horen. Je dan jezelf kunt veroorloven om te zeggen, ja maar wacht even, als je nu ervoor kiest om niet op dit bedrijventerrein te zitten, dan mag je ook niet over die weg heen. Maar het voordeel van die varianten is dat vanaf het begin af aan het dus ook al rendement biedt om op die manier die OLV te gaan gebruiken. En dat bedoel ik met economische groei en zeg maar de OLV. En zolang we natuurlijk nog niks doen op de A4-zone, gaan we natuurlijk ook nog niet investeren. En kun je soms, bijvoorbeeld bij Schiphol Logistic Park, zijn we natuurlijk nu heel erg aan het kijken van hoe kun je nou slim met die N201 en een minimale investering toch een soort van vrije doorgang voor die vrachtwagens bieden. Dan gaan we vanaf nu af aan daarmee oefenen. OLV...
De helm.
Sorry, hij ging weer uit. Dankjewel. De discussie over die varianten van die OLV hadden we ook gepleit voor een overzicht. Hè, om die op te nemen voor het, hoe zag u dat gefaseerd? Want we begrijpen wel dat je ergens moet beginnen en dat financieel haalbaar moet zijn. Maar dat gezien de insteek van verschillende partijen, dat er wel behoefte was aan zo'n tijdsplanning. En dat mis ik toch wel een beetje.
Dat mist u niet, want dat komt straks in de A4-zone West, want die moeten dat ding natuurlijk gaan maken voor een deel. Dus een groot deel van de financiering van die weg, dat zal natuurlijk ook gefinancierd moeten worden door zeg maar de A4-zone West. Met de aanleg van het Genie Park, daarom hebben we dat expliciet ook aan elkaar verbonden, zit ook een stuk in van die OLV. Dus uiteindelijk komt dat straks bij elkaar. Hier binnen ACT zelf, hè, zal ik maar zeggen, het programmabureau, gaat niet die OLV aanleggen. We hebben hier wel de plannen gemaakt en het zal ook door de desbetreffende bedrijfsterreinentiteiten moeten worden uitgevoerd. En wat wij doen, wij zijn trending jongen naar bijvoorbeeld de overheid om te zorgen dat als er sprake is van subsidies, voor zover die er nu in de toekomst nog komen natuurlijk, dat wij proberen om dit plan als gezamenlijke overheden en Schiphol met kracht te verdedigen in Den Haag. Want het is natuurlijk heel belangrijk dat niet alleen wij als overheden, maar juist ook de marktpartijen dergelijke subsidieaanvragen ondersteunen. Dus u krijgt natuurlijk komen er straks varianten van wat gaat het dan kosten om een dergelijke ontwikkeling aan te leggen, afgezet tegenover het rendement. Nou, bij de OLV, daar is zo'n subsidie te kunnen krijgen, moet je een kostenbatenanalyse maken, maatschappelijke kostenbatenanalyse, waarin alle kosten worden afgewogen tegen de maatschappelijke baten. Als dat negatief is, kan ik u zeggen, dan zal de overheid daar geen geld in stoppen. Die moet op enige manier positief sluiten. En vervolgens moet die ook nog overtuigen dat partijen als Schiphol en de Veiling bereid zijn om een cofinanciering te doen. Nou, u mag begrijpen dat we dat niet allemaal hebben gedaan zonder dat we het hebben besproken. Maar het is nog geen gelopen race, want het is best een lastige periode om nu vooruitlopend op allerlei ontwikkeling te gaan investeren. Nog even snel doorgaan met een aantal vragen. De complexiteit, de ChristenUnie, dat vond ik wel een hele grappige vraag over of dat niet die samenloop of niet weg zou halen. Ja, dan wil ik eigenlijk toch naar de vorige sessie, want dan ziet u nou precies wat er gebeurt. Want wat wij doen is, wij zeggen, je kan natuurlijk pas een convenant afsluiten als je weet wat het daadwerkelijke integraal ontwikkelingsplan is geworden, wat daar de uitgangspunten voor de duurzaamheid zijn, en dan gaan we dat weer aan elkaar koppelen. Maar één ding mag helder zijn, de duurzaamheidsguidance die u heeft vastgesteld, die voortkomt uit het hele voortproces, is de basis voor de duurzaamheidseisen die via het integraal ontwikkelingsplan uiteindelijk ook als bestemmingsplan op dat gebied zal worden gelegd. En daar heeft u die hele trits. Maar goed, misschien moeten we daar nog eens een keer op een ander moment een soort van informatieve sessie van maken, waarbij we dat hele plaatje nog eens even goed laten zien. Maar zo zit dat wel in elkaar. En er zitten absoluut garanties in datgene wat wij en dat u wilde en wat wij met elkaar aan het maken zijn, dat wordt gerealiseerd. Nou, die 8,3 miljoen heb ik het over gehad. Ik heb het ook gehad over het terugparkeren, de Haas Cargo. Nou, het Hoogheemraadschap heb ik je uitgelegd. Hè? Die gaan zich nu echt bezighouden met daadwerkelijk het water en alles wat er omheen te maken heeft. Nou, de voortgangrapportage, deze PvdA ook nog vragen over gesteld. Maar we hebben daar ook zeg maar afspraken over gemaakt. In januari nog dit jaar hebben we een brief aan u gestuurd. Hebben we ook aangekondigd dat we halfjaarlijks u willen gaan informeren over de voortgang van ACT. Nou, dat is ook de reden waarom er over niet al te lange tijd weer eentje komt. Ik kan u zeggen dat ACT als plan, als ontwikkeling wel zo serieus is dat ook de partners, bijvoorbeeld als Schiphol, maar ook de bedrijven, Air Cargo Nederland, de overkoepelende organisatie voor luchtvrachtafhandelaren, dat wij allemaal ACT ook gebruiken in het buitenland als een voorbeeld om aan te geven hoe Nederland probeert duurzaamheid en economie met elkaar te verbinden. Dat wordt zeer positief ontvangen. Bedrijven als Nippon Express, Japanse grote Japanse logistieke bedrijven die in hun kielzog de logistiek verzorgen voor heel veel Japanse, bijvoorbeeld elektronica bedrijven. Een van de redenen om te kiezen voor naast Parijs en Frankfurt voor de Amsterdamse regio is juist dat zij steeds meer door middel van ook de ontwikkelingen die wij doen vertrouwen hebben dat zij naar de toekomst toe, en dat heet dan met een mooi woord, telemeet producten voor hun klanten kunnen leveren. Want dat is wat de klant wil. De klant wil ook duurzamere logistieke verbindingen. Dus wat dat betreft is het, denk ik, op dit moment brengt ACT ook geld op. Hoe raar het ook klinkt, maar het gebied rondom de luchthaven wordt daardoor, stijgt daardoor langzamerhand ook een beetje in waarde. En dat is ook waarom marktpartijen zien hoe belangrijk het is op deze manier met zeg maar, de innovatie bezig te blijven. Nou, bij Forts had de vraag over wat komt er voor onze rekening. Nou, in principe doen wij aan die co-financiering niet mee. En dat betekent dat die dus getrokken zou moeten worden door de partijen zoals ze ook in de nota zijn genoemd. Nou, de D66 had nog vragen over die guidance duurzaamheid. Nou, die heeft u vastgesteld. En iets wat door u vastgesteld, dat plegen wij toch over het algemeen ook tot uitvoering te brengen voor zover dat natuurlijk mogelijk is. En de waterterminal en de locatie, ja, het is een indicatieve locatie die is opgenomen. En uiteindelijk zullen wij daar met elkaar een besluit over moeten nemen waar en op welke plek en wanneer wij daadwerkelijk zo'n waterterminal gaan realiseren. Het is wel een hele interessante ontwikkeling en ik geloof er zelf ook heilig in. Want als je ziet wat een substitutie het oplevert als je zeg maar 40 vrachtwagens van de weg kan halen en die container gewoon rustig naar het distributiecentrum vaart. Ja, dan zie je al heel snel dat het qua kosten voor de vervoerder veel goedkoper is en voor het milieu veel beter. Maar het zal ongetwijfeld in de Haarlemmeer betekenen dat je op een plek ja, een overslagplaats krijgt.
Dank u wel. We gaan over naar de tweede termijn. Ik constateer dat de HAP al helemaal door zijn spreektijd heen is. Maar we zullen kijken wat we nog voor u kunnen doen. De Partij van de Arbeid er nog heel krap in zit. Ik begin met mevrouw Mulder GroenLinks.
Ja, goed. Nou, in ieder geval blijkt dat u een van de vragen wel heeft willen beantwoorden, portefeuillehouder, namelijk u gelooft, geloof ik zelf, wel, zeg maar, in het plan. U bent er heilig van overtuigd. Toch zou ik u eigenlijk iets willen voorleggen. En dat is namelijk zo, over een half jaar komt de volgende voortgangsrapportage. En wat ik eigenlijk mis, is ook een risicoanalyse. We praten hier toch over een award-winning plan voor deze ontwikkeling. Waar dus mondiaal naar wordt gekeken. Ik denk dat hier dus ook flinke afbreukrisico's mee gemoeid zijn ten aanzien van de nationale investeringen, de provinciale investeringen en ook de gemeentelijke investeringen die er toch worden gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat u zeer bewust bent van de verantwoordelijkheid die daar bij u ligt. En het is ook echt de bedoeling dat we hier wat van gaan maken. Dus u heeft me op zich best ervan overtuigd dat u vindt dat de projectorganisatie vooral een bewakende functie heeft. Ik zie dat als het ware in een soort matrixmodel waarin de uitvoerende organisaties hun projecten gaan draaien. Maar er mag toch wel degelijk dat heilige vuur in blijven. Want ik denk dat het zeer belangrijk is dat goed wordt bewaakt en dat daar echt prioriteiten in worden gesteld. Dus ik zou u willen voorstellen dat u ook gewoon kritisch bent en niet alleen het heilig vuur hebt, maar ook met beide benen op de grond gaat staan en ook gewoon advocaat van de duivel speelt en ernstig naar de afbreukrisico's kijkt, die op dit moment namelijk gezien de economische recessie wel spelen. Ik denk dat dat daarmee alleen verbetert als u dat doet. Dat betekent bijvoorbeeld dat u ook eerlijk bent over de moeilijkheden ten aanzien van die financiering. Wij bedoelden hiermee inderdaad die matching op de 8,3. Het gaat ons niet om dat geld wat u aanvraagt voor de projectorganisatie. Het gaat ons echt om van hoe haalbaar acht u ook in tijd uitgezet de uitvoering van het plan. En als dan in de prioritering toch duidelijk dat eerste stuk van die vrachtbufferzone naar boven dreigt, dan ja, sorry, dat vinden we wel wat karig ten aanzien van de ambitie van het plan. We houden het hierbij.
Dank u wel. Mevrouw van der Helm, CDA.
Dank u, voorzitter. We danken de portefeuillehouder voor de beantwoording. Onze vragen zijn, daar wordt door de portefeuille wat meegenomen. Daar horen we in een later stadium wat meer over. We vinden dat met de prioritering van de ontwikkelingsstrategie, de kaders van het duurzaam beleid, dat die niet uit handen worden gegeven. En hopen dat dit ambitieus duurzaam plan onder de huidige economische druk niet uiteenspat. Maar dat zal wel goed komen. Dank u wel.
Dank u, meneer Zwanenburg, ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb verder geen vragen en stel mijn tijd graag beschikbaar aan de HAP.
Dank u, meneer Spijker Trots.
Oh. Ik wou alleen zeggen dat mijn vragen zijn keurig beantwoord. Dank u.
Dank u, meneer Elza Kalai, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Om maar gelijk te beginnen met het voorstel van GroenLinks wat betreft de risicoanalyse, daar kan ik me eigenlijk wel in vinden. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat het bij de TNPG thuis hoort. Maar goed, daar zal de wethouder zo wel antwoord op geven. Ja, wat betreft ACT, het is natuurlijk fantastisch dat dat voor de lokale economie hier, en dat kan de VVD natuurlijk absoluut niet tegen zijn. Wat betreft mezelf, ik gaf net het antwoord, is het voor mij wat duidelijk geworden, dat was het al. Maar door het heldere betogen van de wethouder is het mij nog helderder geworden. Daar wil ik me ook voor danken.
Dank u, mevrouw de Rooij, Partij van de Arbeid. U hebt 1 minuut.
Nou, meneer Spijker, had ik toch aan u de tijd moeten vragen. Die duurzaamheid guidance, het is wellicht, laten we zeggen, ik ken hem. Maar het is wellicht wel belangrijk voor een aantal van mijn collega-raadsleden die hem nog niet hebben gezien en waarin wel in bijlages naar verwezen wordt, dat wij die mooie folder die u stuurt naar de SLP en naar de SADC, dat zij die ook lezen. Ik deel de opmerking van de heer Van Bellen over dat de reacties van de andere twee terreinorganisatoren, dat die nou niet hemelhoog juichend zijn. Dat hadden we ook niet verwacht, want het zijn namelijk nogal wat eisen die we stellen, maar we vinden het wel jammer dat de reactie wat dat betreft niet onverdeeld positief is. We realiseren ons ook dat u daar niet zoveel aan kan doen, maar het zou fijn zijn als u toch nog wel af en toe daar wat aandacht voor vraagt. Wij denken namelijk met u dat er een toegevoegde waarde te vinden is in een duurzaam logistiek proces. Ik heb door mijn vragen redelijk de nadruk gelegd op de OOV richting A4 Zone West. Omdat ik graag wilde weten hoe we er toen over dachten. Ik zie nu heel duidelijk dat er op dit moment ingestoken wordt op de kansen die er nu liggen. Het versgeld, die multimodaliteitsprojecten die wellicht een aantal mogelijkheden bieden. En HST Cargo, ik vind dat niet erg. Maar ik vind het ook belangrijk dat we de lange termijn in de gaten moeten houden. Dan is het belangrijk om niet alleen te kijken naar wat er nu en op korte termijn mogelijk is, maar ook wat je op lange termijn wil gaan realiseren. Dank u wel.
Dank u. Meneer Meijer, Forza.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen mijn collega's te feliciteren. We hebben vandaag, ik heb ze geturfd, 51 keer de term duurzaam voorbij horen komen. Dus waarvan akte. Alhoewel duurzaamheid ook geen garantie is voor de toekomst, want het meest duurzame schip is vandaag gezonken in de haven in Groningen. Van onze Wibbo. 52, dank u wel. Verder ben ik blij met de beantwoorden en ik ben ook blij dat er wij als Haarlemmermeer niet mee gaan doen met een cofinanciering. En zoals meneer Van Dijk ons dat toegezegd heeft en wat hij toezegt, daar houdt u zich ook aan. Dank u wel.
Dank u. Meneer Van Bellen, D66.
Ook voor mij is het mede dankzij het betoog van de portefeuillehouder een stuk duidelijker geworden allemaal. Ik sluit mij heel aan bij de opmerking van de PvdA dat er echt wel inderdaad gekeken moet worden naar wat er in de toekomst de plannen zijn. Maar ik ben wel blij dat er ook op korte termijn wel stappen te zetten zijn. Ik ben er heel blij over dat er duurzaam heel veel genoemd wordt. Zoals eerder aangegeven in eerdere sessies zien wij de noodzaak om naast alleen maar een Schiphol en een logistieke keten of poot in Haarlemmermeer ook een andere economische poot te hebben. En met een meer duurzame ontwikkeling denken we dat daar echt wel wat te halen is. Dus onze vraag is beantwoord en wij sluiten daarmee onze bijdrage.
Dank u wel. Dan wil ik meneer Zwanenveld erop wijzen dat matching van spreektijden tussen partijen niet meer tijdens een sessie kan plaatsvinden. Dat moet van tevoren worden gemeld aan de voorzitter. Desalniettemin, we hebben nog tijd, dus meneer Heimeriks, een minuut krijgt u zeker.
Dank u wel. Uw laatste opmerking staat in het reglement van orde wat we nog moeten goedkeuren. Dus u loopt wat op de zaken vooruit. Dat overigens ter zake. Dank in ieder geval voor deze opmerking. Ik zou graag toch een antwoord willen hebben van het college deze portefeuillehouder met betrekking onze vraag. We gaan 3 keer 150.000 weer bestemmen. Dus 4,5 ton plus 50.000 is 5 ton. En we hebben nog steeds geen dekking. En die dekking komt dus in de toekomst afhankelijk van de financiële constructie. Graag als u daarop kan reageren. Maar ik denk dat het beter is dat we schriftelijk een keer in vorm te gieten. Zodat we precies weten hoe en wat. Dat is dus het eerste punt. Dan had mevrouw De Rooij mij nog een vraag gesteld. Met betrekking tot de OLV, waar we het vorig jaar, moet ik zeggen, november 2009, een besluit over hebben genomen. Aangenomen door een meerderheid van de raad. Niet alle partijen waren het mee eens. Mijn fractie in ieder geval niet. En waarom was dat? Omdat het, de open variant was nodig om het haalbaar te maken. Als we nu zien dat het naar de toekomst gaat, en wij zijn daar niet rouwig om, moet ik overigens zeggen. Pas als de N201 Plus geen ongestoorde logistieke verbinding meer geeft, dan is het aan de orde. Dan zeggen we op een gegeven moment, we hadden toch iets anders besloten, maar misschien is er één feit en verschillende zichten en beelden op dat feit. Wat ons betreft, als het nog niet nodig is, wel graag een tracé, maar dat weet je niet, want dan denk je nog steeds aan vrachtauto's. En als het aan de orde is, zijn er waarschijnlijk nieuwe technologieën die in het buitenland op dit moment al hun dienst bewijzen. Dan als laatste, met betrekking tot het betalen en betaald parkeren. De wethouder heeft erop gereageerd. Hij zei het als volgt. Impliciet kun je het vergelijken met een kampeerplaats. Ik kampeer nooit, maar ik heb wel begrepen dat als je een kampeerplaats hebt, dat je daarvoor moet betalen. Ja, dus het is gewoon een betaalde activiteit. Dus genereert inkomsten. Ja, over die andere activiteiten waar de wethouder het over had, of dat betaald is of niet, daar ga ik niet over.
Dank u, meneer Heimeriks. Tweede termijn, meneer Van Dijk.
Ja, om bij meneer Heimeks even te beginnen, want ja, die maakt ook grapjes. Ja, kijk, het is een beetje alsof je denkt aan een nieuw bioscoop en dat je ook al over de kleur van de stoelen nadenkt, terwijl je nog überhaupt tot het ontwerp van de bioscoop moet komen. Natuurlijk, als daar truckparkeren komt, zal dat nooit onniet gebeuren en zullen daar allerlei modellen aan liggen. Ik vraag mij overigens wel af of dat nou relevante discussies zijn op dit moment, want dat zal dan een kleine ontwikkeling zijn. Ik wil toch nog even, want daar bent u ook goed in, de geschiedenis terughalen. Een brief van 6 januari 2010, waarbij het college heeft gereageerd naar aanleiding van de discussie die wij hebben gehad op het raadsdebat op 17 december, waarbij veel onduidelijkheid was. En die brief hebben we u doen toekomen, waarbij we precies hebben uitgelegd wat we bedoelden met die open variant. En dan denk ik van ja, dan gaan we deze discussie vandaag, en u heeft hem zelf een aantal keren gevoerd, ook in de vorige discussie. En ik mag u dan eerlijk zeggen, daar stoor ik me dan wel een beetje aan. Want die brief ligt er wel, daar hebben we verder niks meer op vernomen. Daar heeft het college duidelijk gemaakt wat we bedoelden met die open variant, hoe u het moest zien. En nu wordt de indruk gewekt, en dat vind ik niet terecht, dat nog steeds we geen stap verder zijn. Die zijn we wel. En dat is precies wat dit stuk ook aangeeft. Wat we ook hebben aangegeven in die brief is dat we u voortgangsrapportages geven. En wat hebben we erin gezet? We gaan u ook rapporteren over dingen die nog niet besluitvaardig zijn, omdat wij vinden dat u vanaf het begin af aan moet meelezen. En elke keer krijg ik nu het verwijt, het zijn geen kaders, het is niet duidelijk genoeg. Ik wil het toch één duidelijk stellen. Of wij maken nu afspraken dat ik niet meer aan u rapporteer, voordat het zo duidelijk is dat u een kader kunt stellen. Nee, even flauw mevrouw De Rooij, moet u me uit laten praten. Nee, maar het gaat erom dat ik wel
op een bepaalde manier wordt neergezet in dit college, alsof er geen voortgang is. Maar we hebben juist in dit dossier, omdat het heel innovatief is, het juist heel goed is dat u erover meepraat, maar ik kan niet anders maken, letterlijk hebben we gezegd, ook al zijn niet alle producten besluitrijp. En dat is volgens mij ook een hele goede zaak, want er zal in de komende jaren, en dat heeft u zelf ook al gezegd, nog het nodige veranderen ook, want we ontwikkelen gelukkig door. En dat vind ik het mooie van deze ontwikkeling, dat we niet met elkaar, wat we vroeger deden, we maken een beeldkwaliteitsplannetje, maken een bedrijventerrein, er komen 20 dozen op en dan zijn we klaar. Dat is een grondexploitatie. Zorg dat uw gemeente die dozen voor ons realiseert. Nee, dat we eigenlijk zeggen, we hebben heel veel eisen op ambitie. We willen, het moet multimodaal zijn, het moet duurzaam zijn. En dat we uiteindelijk aan het eind van de rit nog in staat zijn om vernieuwende ontwikkelingen in de markt op dat moment nog steeds mee te nemen. Ik vind dat eigenlijk een hele goede.
Ja. Dan even over. Ik ga u nu echt even onderbreken. Ik heb u even uit willen laten praten, want het zat u kennelijk even hoog. Ja. Maar nu moet mevrouw de Rooij ook de kans hebben om daar weer op te reageren. Mevrouw de Rooij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, het zat de wethouder blijkbaar erg hoog. Dat is zo ervaren. Ik heb niet het idee dat wij hem op een bepaalde manier neerzetten. Wij zijn ontzettend blij dat u juist met een voortgangsrapportage terugkomt, zodat wij met elkaar erover kunnen hebben. Maar dat betekent niet dat als u voorstellen doet en onderwerpen op de agenda zet, wat u doet door een voortgangsrapportage zet, dat we dan maar vervolgens klakloos zeggen, nou, dat lijkt ons een goed idee. Juist zijn we heel erg blij dat u in de voortgangsrapportage aangeeft waar u mee bezig bent. En dan kan de raad heel duidelijk op dat moment ook zeggen, nou, daar zien we wat meer in, daar zien we wat minder in. En ik denk dat dat juist heel erg goed is. Het heeft niets te maken met dat wij zeggen dat u, dat heeft volgens mij niemand hier gezegd, dat u met half bakken palannetjes komt. Nee, wij willen graag met u meepraten over de prioriteiten die u als college stelt. En ik vind het jammer dat u net doet alsof wij u op een bepaalde manier neerzetten. Want dat is als eerste, die intentie hebben we niet. En als tweede is dat ook nooit de intentie geweest.
Wethouder.
Nou, fijn om te horen. Dan zal ik nu nog even antwoord geven op de vragen die zijn gesteld. GroenLinks, het risicoanalyse en het afbreukrisico. Ja, het afbreukrisico zit erin als we niks doen. En dat is al een paar jaar geleden in gang gezet. Want toen had de gemeente enorme bedragen geïnvesteerd in de A4 Zonder West. En ik kan u zeggen, als wij geld besteden in grond, dan betalen we de rente over een ieder jaar. En dat betaalt ook over miljoenen per jaar. Wordt op die grond bijgeschreven. En dat betekent, naarmate we wachten en niks doen, die grond steeds duurder wordt. En dat betekent eigenlijk dat het risico, dat is een tikkende tijdbom die gewoon in ons grondbedrijf zat. Dat heeft ons volgens mij ertoe gebracht om juist een kans te gaan creëren. Het risico wat u ziet is, als wij nu onbezonnen zouden zeggen van alles wat we hier nu hebben bedacht, gaan we allemaal in één keer uitvoeren. Nou, dan moet er 200 miljoen bij, want iemand moet het betalen. Dus het moet ook wel een gezonde fasering zijn en een realistisch gehalte. En dat is de prioritering. Daar zitten natuurlijk ook risico's aan, absoluut. Aan iedere euro die je uitgeeft, daar zit natuurlijk risico aan dat er niet uitkomt wat je erin stopt. Maar ik kan u zeggen dat dit plan op dit moment het risico mitigeert, wat we toen de tijd liepen, toen de A4-zone zeg maar nog een stuk, net als nu, gewoon een stuk grond was waar de gemeente ooit, heel lang geleden, samen met andere partijen, heel veel miljoenen in hebben gestopt om dat te gaan kopen. Want het geld is allemaal gewoon uitgegeven. En dat betekent op het moment dat wij nu zouden zeggen, wij stoppen ermee, kan een keuze zijn, of we stellen het nog eens even langer uit, we gaan er nog eens langer over nadenken, dan zal het risico uiteindelijk voor de gemeente natuurlijk steeds groter worden. Want op enig moment, als we het niet zouden ontwikkelen, kan ook. Ja, dan hebben we natuurlijk een enorme financiële strop. Ik zeg dus niet, en dat is ook niet bedoeld van, goh, als we nu niks doen, dan, want we moeten natuurlijk een heel mooi plan. Want we hebben juist bewust gekozen om op enig moment de ontwikkeling van de A4-zone stop te zetten. En te zeggen, nou, wacht even, Haarlemmermeer gaat niet op dezelfde manier hier een bedrijventerrein maken. Maar we willen het anders doen. En ik denk dat dat eigenlijk het risico alleen maar verkleind heeft. Daarnaast, ik moet één zeker nog even afmaken. Okay. Met alles wat wij doen, iedere grondexploitatie, daar zit natuurlijk altijd ook een gezonde risicoanalyse. Want terecht moet je altijd met alles wat wij doen ook de andere kant ervan belichten. Dus u kunt ervan uitgaan dat in alle financiële paragrafen daar ook heel uitputtend rekening mee wordt gehouden.
Mevrouw Mulder, interruptie.
Ik heb ook wel gezien dat u iets over het financiële risico zegt. Maar misschien is dat niet het enige risico waar ik op heb gedoeld. Dus dit even ter verduidelijking. En dan ook even een beetje aansluiten ook op het punt wat mevrouw de Rooij nog maakte ten aanzien van wat u een beetje hoog zit.
Eigenlijk gaat het helemaal niet zozeer over de voortgangsrapportage of dat u daar dingen wel of niet in doet waarvan wij vinden. Wij willen inderdaad gewoon van gedachten kunnen wisselen. En wat ik hierin heb bedoeld is te zeggen, als u zich dan zo open opstelt en ook best wel kwetsbaar opstelt door op half jaar te rapporteren, ook inhoudelijk, dan is het misschien goed om daarbij ook na te denken, niet alleen over de financiële risico's, maar ook over de belangen die spelen. En dan bedoel ik dus ook, zeg maar, gezichtsverlies als risico. Ik noem maar een zijstraat. Dus er speelt meer dan alleen financieel.
Bijhouder.
Nou ja, dat is een van de redenen waarom ik natuurlijk best emotioneel word, ook in de vorige sessie, als wij discussies overdoen die we in het verleden al een keer gevoerd hebben. Want dat vind ik, maar als u dat dan nu mij vraagt, meneer de voorzitter, dan permitteer ik me dat toch om maar te zeggen, in de samenwerking die ik met mijn partners, moeilijk uitlegbaar. Omdat wij heel ver zijn gegaan als Haarlemmermeer. We hebben hele hoge eisen gesteld. En terecht, daar ga ik voor, mag u van mij ook verwachten als wethouder. Ja, en dan op enig moment hoop je natuurlijk, hè, dat is dan de hoop die ik heb, dat je ook kunt uitleggen dat die investering en dat samenwerken wat je doet al die tijd, dat zich dat ook vertaalt in uiteindelijk straks een concreet plan. Nou, daar moeten we met elkaar natuurlijk allemaal wel over eens zijn. Als we dat niet zijn, dan moeten we daar weer met elkaar over praten. Maar daar zit, wat mij betreft, als het gaat om de geloof van de Haarlemmermeer, wel een risico in. Op enig moment als ik mijn partners kwijtraak en zeg, ja, als het nooit goed genoeg is, als u nooit tot een besluit kunt komen wat nou duurzaam genoeg is, dan hebben we een probleem. En dat heb ik u in de vorige keer ook wel eens proberen uit te leggen van, wij moeten geen bovengrenzen stellen, maar wij moeten een voedingsbodem maken waardoor bedrijven meer doen dan dat wij vragen. En ik durf te beweren, met de ervaring van Beukhorst Zuid in mijn broekzak, waar we dezelfde tactiek hebben toegepast, dat dat kan en dat dat werkt. En als ik kijk naar de bedrijven die op dit moment in deze regio investeren, dan zijn het allemaal bedrijven die zich willen associëren met een duurzame uitstraling. Die willen panden huren met 10 jaar geen energierekening. Dat is wat TNT nu doet in Beukhorst-Zuid. En dat gaat ook gebeuren in de A4 Zone West. Dat zijn natuurlijk andere bedrijven. Er zullen andere rekensystematieken op toegepast moeten worden. Maar daar zitten wat mij betreft wel risico's. Want op enig moment zal natuurlijk een partij zeggen, een samenwerkingspartner, ja, gemeente Haarlemmermeer, als u nooit uw mind kunt opmaken en u blijft maar praten en over waar die grens, ja, je zult dus op een gegeven moment, daarom moet je ook nooit een bovengrens willen stellen. Daar geloof ik niet in, want die is niet te stellen. Op het moment, als ik kijk wat er in de wereld gebeurt, wat er in Korea gebeurt, wat er in research and development gebeurt aan ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid, ik durf niet te zeggen waar de grens is. Sterker nog, ik kan hem niet stellen, want as we speak wordt het mooier, wordt het beter. En er zijn nu al ontwikkelingen. We hebben vorige week een ontwerpsessie gehad met Michael Braungart en Bill McDonough hier in de Haarlemmermeer. Die hebben hier naartoe gehaald om mee te denken over de gebiedsontwikkelingen die wij doen. Als je dan hoort welke ontwikkelingen op dit moment plaatsvinden, alleen al met glazen ruiten van kantoren, wat je daarmee kunt doen. En hoe je zeg maar allerlei, nou ja, dan kun je wel gaan beschrijven dat wij vinden dat die ruiten een bepaalde duurzaamheidsfactor moeten hebben. Maar dat kunnen wij natuurlijk nooit als Haarlemmermeer. Daar hebben wij A, de expertise niet voor. We hebben geen chemici bij de Haarlemmermeer in dienst. En dan zul je dus toch andersoortige eisen moeten benoemen. Ik denk juist dat we in dit plan heel erg goed op weg zijn. Dat we zelfs de marktpartijen, die stemmen dus in met die duurzaamheidsguidance. Die stemmen in met het ontwikkelplan. Die stemmen met al die producten in. Die vinden het zelfs. Die zeggen, leg dat maar voor aan je gemeenteraad. Nou, daar moeten we met elkaar over. Daar gaan we toch dus nog een keer over praten. Dan zullen we die discussie nog een keer doen. Daar zie ik, als u het eerlijk aan mij vraagt, het risico op dit moment in. Hoe ik het ga uitleggen buiten. Dat wij wellicht nooit, nou ja, dat we rupsje nooit genoeg zijn. En daar moet ook daar wordt straks ook een rekening voor gevraagd. Want alles wat wij willen doen, wat niet financierbaar is door de markt, dat zal er iemand anders betaald moeten worden.
Mulder.
Om nog eens even wat meer tot elkaar te komen. Over die voortgangsrapportage, want daar hebben we het toch over. Het idee wat bij mij nu ontstaat is dat als ik u hoor praten, dan zie ik daar het enthousiasme wel in terug. U geeft voorbeelden over de ontwerpen die worden gemaakt, maar in uw voortgangsrapportage heeft u het alleen maar over die truckstalling. Snapt u wat ik bedoel? Misschien moeten we dat wat meer met elkaar in overeenstemming brengen, want daar loopt het een beetje uiteen. En wat ik ook nog daarover wil toevoegen over wat u zegt over duurzaamheid, over die bovengrens. Nee, we gaan het juist hebben over het programma van IJzer, de ondergrens. Het gaat niet alleen over duurzaamheid, het gaat juist heel concreet over dat u laat zien langs welke projecten in tijd uitgezet u gewoon concreet gaat realiseren. En dan kunnen we altijd nog kijken hoe duurzaam het is.
Ja, was wel uw laatste interruptie, want u bent ver over uw spreektijd heen. Meneer Van Dijk.
Ik moet wel zeggen dat ik het een hele fijne en nuttige discussie vind.
Ja, daarom liet ik het toe.
Wat zeg maar zich wreekt is dat we aan de ene kant, en dat hebben we ook in die brief geschreven van 6 januari... juist hebben gezegd, we gaan ons beperken. Hè, we gaan niet, letterlijk staat de zin er ook in, we gaan niet al die andere plannen weer noemen en herhalen. Dat wreekt zich nu een beetje, omdat we hebben gekozen om de voortgang neer te leggen bij de prioriteit. Dat bevestigt mij alleen maar dat we los van deze sessie, en wellicht dat we dat ik zal de Griffie vragen om dat in januari in te plannen, om eens 2 uur een informatieve sessie te organiseren met u. En dat het hele traject nog eens even meenemen van waar staan we nu? Hoe gaan we nu? Waar halen we meer in het hele proces? Waar zijn de uiteindelijke, wanneer komen de beslismomenten? Wanneer moet u daar? En dat we dat wellicht in een soort van boekje met een guideline voor onszelf. Van dat u ook weet op welke momenten. Want daarmee kan ook onzekerheid weggehaald worden. U een soort van beslissende stem heeft voordat iets verder gaat. En dat tot dat moment we wel met elkaar blijven delen. Want dat vind ik het interessante van die voortgangsrapportage. Dat u wel meegaat in wat de uitdagingen en wellicht ook de bedreigingen zijn van sommige ontwikkelingen. Want u wordt er natuurlijk ook op aangesproken op het moment dat iemand van buiten u vraagt van nou wat bent u allemaal aan het doen in de Haarlemmermeer. Even kijken, want ik wil nu echt niks vergeten, want dat zou heel zonde zijn. Naar de VVD, dank voor uw steun, ook van alle andere partijen. Ten aanzien van de dekking, ik ga toch antwoord geven, meneer Heimwijks is er niet. In overleg met de...
Mag ik daar even bij zeggen, die is om persoonlijke redenen, moest hij vertrekken. Ik wist daarvan, okay. Dus hij is geëxcuseerd.
Met alle respect natuurlijk, maar voor de notulen zal ik dan toch het antwoord geven. In overleg, juist om aan te geven dat wij op dit moment zijn wij bezig, daar kan ik niet in de openbaarheid over praten, met de herfinanciering van de A4 Zonnewest. Wij willen transparantie betrachten met hoe wij en voor welke zaken wij geld uitgeven. Vroeger werd dat automatisch in de reserve grondbedrijf afgeboekt. En in overleg met de wethouder Financiën hebben we gezegd, dat gaan we nu eens een keer niet doen. Dan komt het in die grote pot terecht. Wij willen dat u blijvend kunt controleren waar het geld naartoe gaat. Daarom wordt het nu tijdelijk, zou je kunnen zeggen, met deze constructie. Is het dus gedekt. Het wordt geactiveerd. Op de begroting van de gemeente. En TCT zal dat nadat die herkapitalisatie heeft plaatsgevonden een plek krijgen in het totale plan. Dat betekent dat op dit moment, dit is dus in nadrukkelijk overleg met de wethouder Financiën gebeurd, omdat in het verleden, en daar willen we eigenlijk vanaf, werd alles in de reserve grondbedrijf geboekt. Nou, dat is een hele grote doos. En als college hebben we gezegd van nou, op dit moment gaan we dat anders doen. Te meer omdat ook de cockpit, ook voor u, haar meerwaarde naar de toekomst toe moet blijven bewijzen. Want op het moment dat u zegt van nou, wij vinden het niet zinvol meer dat de gemeente Haarlemmermeer deelneemt aan een cockpit. Hè, laat die A4-zone en de SP, dat hebben we niet meer nodig. Nou, als dat moment zich aanbreekt, dan moet u dat ook kunnen besluiten. En dat is de reden waarom we het zo hebben gepresenteerd. Dat was het, dank u wel.
Nou, dan dank ik de wethouder voor zijn uitvoerige beantwoording. Ik kan wel zeggen dat we als raad en portefeuillehouder elkaar de nieren hebben geproefd tijdens deze gedachtenwisseling. Maar dat ik het voorstel doorgeleid naar stemming over 14 dagen. En ik dank iedereen voor haar of zijn deelname aan deze sessie.